Welkom allemaal bij de zesde aflevering van de serie Wie is wij in de tussenruimte? Tussenruimte hier bij Emma. Mijn naam is Bas Mesters, journalist en programmamaker. We organiseren deze middag, avond, samen met een aantal partners. Bureau EU, Netwerk Democratie, EDIC Amsterdam en onze vaste mediapartner De Groene Amsterdammer. Dus heel wat mensen die hier achter zitten. Het is een klein gezelschap waarmee we zijn, maar ik heb me laten vertellen dat gisteren een vergelijkbare bijeenkomst in Pakhuizen Zwijger was, waarbij 20 mensen waren. Dus blijkbaar is Europa, dit is wat Europa doet, dit zijn de diehards. Ik kan u verzekeren, we hebben wel een heel mooi programma. En ik heb er zin in om daar met u mee aan de slag te gaan. Het waren 5 hectische jaren met Europa. We hebben een economische crisis verwerkt, een immigratiecrisis, een representatiecrisis zou je bijna zeggen, als je ziet hoeveel kritiek er is, zo nu en dan. En nog steeds worstelt Europa daarmee. En donderdag tot en met zondag gaan er 400 miljoen Europeanen naar de stembus. Sommige landen zullen dat er veel zijn, in andere misschien maar 15%, we moeten het zien. Mensen lijken hier en daar teleurgesteld. En wij gaan vanmiddag onderzoeken of dat in Nederland ook echt zo is. Waar die teleurstelling dan zou zitten. Wat willen de Nederlanders met Europa? En wat bindt hen nog aan Europa? Daarnaast zullen we het hebben, dat doen we vooral voor de pauze. En na de pauze gaan we het hebben, als we in beeld hebben gebracht van wat die Nederlanders met Europa willen, dan gaan we daarna kijken wat die Nederlandse parlementariërs de afgelopen 5 jaar met Europa hebben gedaan. Waar ze trots op zijn en ook waar ze op zijn vastgelopen. En dat doen we met Mendeltje van Keulen, die zit daar. Die heeft alle parlementariërs geïnterviewd en heeft daar een mooie analyse van gemaakt. Zij heeft een boek geschreven dat heet Wat doen ze daar eigenlijk? Voor de pauze spreken we met professor Dr. Paul Dekker, Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij is medeopsteller van het rapport Wat willen Nederlanders van de Europese Unie? Dat is geloof ik de correcte titel. Stefanie Schuddebeurs, die zit daar. Zij is de laatste tijd veel op straat geweest om interviews met Nederlanders te maken over Europa. Zij zal daar een compilatie van laten zien. Josien Pietersen, die zit daar, die is van Netwerk Democratie. Zij onderzocht in het project EU-Crowd hoe digitale technieken democratische processen kunnen versterken. Dan hebben we columnist Rutger van der Hoeven van De Groene Amsterdammer. Die zal halverwege met zijn wijsheid het geheel verluchtigen. En nu kunnen we gewoon starten, dadelijk komt de Mentimeter pas, want we beginnen het eerst, gaan we kijken wat die Nederlanders zelf willen. En daar beginnen we mee met Stefanie. We gaan eerst naar het filmpje kijken wat zij heeft samengesteld. En daarna dan komt zij aan tafel.
Stemnood. Ik heb daar geen verstand van. Nee.
Ik heb me er helemaal niet in verdiept en ja, het interesseert me ook niet heel veel de politiek.
Tuurlijk, vrouwenrecht. Vrouwen moeten stemmen.
Hebben we ook een stemwijzer voor de Europese Unie?
Het is een radvol partij van Europa. Als je daar niet weet wat je moet stemmen, dan kun je hier even terecht.
We zijn met Bureau EU op pad geweest. In Apeldoorn, Maastricht en Amsterdam om mensen te bevragen wat ze van Europa vinden en hoe ze kijken naar de aankomende verkiezingen. Wat vindt u van Europa?
Van Europa?
Europa betekent voor mij reizen waar je heen wil en waar je heen kan.
En het is een plek die we met elkaar moeten delen.
Ik ben een kind van na de Tweede Wereldoorlog, dus voor mij zag ik Europa als een enorme oorlogsmachine.
Bijna 70 jaar sinds we Europa hier hebben, hebben we hier vrede en hebben we hier rust.
Heel belangrijk dat mensen vrijheid hebben. En ja, vrijheid van meningsuiten.
Maar dat is die onvolendete. Alle mensen werden brüder.
Ja.
We zijn op heel veel verschillende locaties geweest in deze steden. Van de markt, tot scholen, tot de bibliotheek. En overal hebben we ook heel verschillende geluiden eigenlijk opgehaald. Maar zijn we ook nog nieuwsgierig of je je Europeaan voelt, of gewoon Nederlander, of nog iets anders?
Oh jeetje.
Maar eigenlijk voel ik me in beginsel natuurlijk gewoon wereldburger.
I think I feel quite European, especially when I go out of the European Union, then I can like connect to the people that are also from Europe.
Europese mannen met Italiaanse cultuur.
Ik ben Amsterdamse, daar zijn echt geboren in Amsterdam.
Ik voel me denk ik wel een Nederlander.
Heeft u voor mij die oranje roosjes? Hoeveel euro wordt het?
Ik ben ongelooflijk gelukkig met de euro. Dat we niet meer 3 portemonneeën hoeven mee te nemen.
Ik wel jammer. Dat vond ik leuker van op vakantie gaan.
Dat vind ik heel erg geworden, want het is heel duur geworden, de euro. Het is dubbel af.
Nou, omdat ik toch vind dat wij als Europa samen dingen moeten oppakken. En, je bent niet alleen met Maastricht bezig.
En wat levert die samenwerking op?
Projectfinanciering, maar ook netwerken.
Maastricht is zeker een hele belangrijke afzetmarkt, zeker voor Europa. Ja.
We hebben mensen gesproken die heel positief waren over Europa en de samenwerking heel belangrijk vonden. Maar we hebben ook heel veel kritische mensen gehoord en gesproken.
Nou, het is natuurlijk een hele lijst van wat er in de Europese Unie beter zou kunnen.
Nou, ik vind de Europese Unie oneerlijk verdeeld.
De EU, die is de schuld ervan dat het spaargeld bij ons weg is.
Soms kan het best wel bureaucratisch zijn. Want Nederland heeft zijn regels, België heeft zijn regels. We zitten hier op een grensgebied en dan krijgen we ook nog van Europa nieuwe regels.
En ik vind dat in Europa meer openheid moet komen met betrekking tot de beloning van onze parlementariërs in Brussel en Straatsburg.
We zijn vlaggetjes aan het repareren.
Beetje Europa aan het herstellen.
Europa aan het herstellen.
Nou, ik hoop eigenlijk dat het mogelijk is om in Europa een aantal dingen dus te veranderen.
Als we Europa democratischer weten te maken, zorgen dat Europa niet meer kijkt naar landelijke belangen, maar het Europees belang, denk ik zeker dat we problemen als klimaatverandering en migratie echt kunnen gaan oplossen.
Dus zorgen dat de lucht goed blijft, de energievoorzieningen, dat zijn kerntaken. En de rest, laat landen dat zelf doen.
Laten we het boeltje maar lekker bij elkaar houden. Want ik zie heleboel dingen in Engeland, ik reis veel naar Engeland. Nou, dit is alleen maar droeve ellende.
Het Europese niveau, ook zo, de Tweede Kamer. En weet iemand waar de Tweede Kamer zit? Dat is de basis. Nu goed in Brussel.
Het Europees Parlement is iets wat heel ver weg zit voor veel mensen. En dit is ook altijd een hele lage opkomst.
Wie is er van plan om volgende week te gaan stemmen?
Gaan we met frisse tegenzin stemmen?
Ik vind stemmen belangrijk, omdat ik denk dat het een democratische plicht is.
Ik vind verkiezingen niet meer een goed middel om tot besluitvorming te komen, om beleid te komen. Ja, ik ga wel altijd stemmen.
Ik moet alleen kijken op welke richting ik op ga. Er waren maar een stuk of 4-5 partijen. Nu is het veel meer.
Nou, we hopen dat er met de verkiezingen de mensen toch allemaal weer gaan stemmen. En niet maar dat briefje aan de vullersbak gooien. Gewoon stemmen, mensen.
Dankjewel. Stefanie. Goed, Europa, oorlogsmachine, garandeert vrijheid, broederschap, de euro, oneerlijk verdeeld, spaargeld is weg, bureaucratie, noem het maar op. Waarom heb jij die filmpjes gemaakt? Je bent cultureel antropoloog, weet ik, van huis uit, maar waarom ben je hier aan begonnen?
Ik vind het zelf belangrijk dat we het gesprek over Europa vaker hebben eigenlijk. En het liefst ook in je dagelijkse context. Op je werk of op school, thuis. Nou, dat is natuurlijk heel lastig met zo'n abstract concept en zo ver van je weg. En daarom is Bureau EU opgericht inderdaad. Om echt met de parasol op een ludieke manier het gesprek te voeren. Ja.
En welk antwoord van deze of anderen verraste jou het meest? Waar had je ze? Hey.
Ik vond het heel verrassend zelf, het zegt ook iets over mij natuurlijk, hoe ik luister, dat veel mensen in de 60, 70 jaren, zeg maar wat oudere mensen, begonnen over hoe Brussel achter ons pensioen aan zit. Hoe het ons pensioen dus eigenlijk niet meer veilig is, maar door Europa zou worden gekaapt. Nou, het was voor mij echt nieuwe informatie, dus ik heb geprobeerd door te vragen bij deze mensen wat het betekende. En ik kwam er eigenlijk achter dat de Europese Commissie inderdaad een voorstel heeft gedaan, een wetsvoorstel voor een pan-Europees pensioenfonds. Dat was totaal me voorbij gegaan. Deze mensen waren vaak heel kritisch over Europa en wisten dan wel deze informatie ergens vandaan te halen. Namelijk dat wellicht Brussel op ons pensioen uit was. Nou, de commissie probeerde dat niet op die manier in te steken, maar zo is dat dan wel bij een...
En heb je ook kunnen achterhalen hoe die mensen aan die informatie kwamen ineens?
Ja, ik vraag altijd, ik probeer inderdaad wel de bronnen te benoemen, maar dan zeg maar ja, uit de krant of op internet, nou ja. En dit was bijvoorbeeld, ik heb dat dan zelf, dat zie je bij de Post Online bijvoorbeeld, dat daar inderdaad heel kritisch over wordt geschreven. En bijna opruiend van, zie het u wel, Brussel zit achter ons spaarfonds aan, spaargeld aan. Ja.
Wilde iedereen alles voor de camera zeggen?
Nee, zeker niet. Dus wat je hier nu ziet is inderdaad wat jij zei al, wat een passie, wat mensen wel ze willen er wel allemaal iets over zeggen. Heel veel mensen die zeer kritisch waren, wilden dat eigenlijk liever niet voor de camera zeggen. Dus we hebben al het eerste gesprek met op straat en wie dat dan wil, proberen we ook over te halen soms om zichzelf uit te spreken.
En wat zeiden degenen die niet op camera wilden, wat hadden die voor boodschap?
Ja, Europa is zinloos, het is hopeloos.
Waren dat er veel?
Nou, ik denk zeker een derde wel van de mensen die ik heb gesproken. Ja, dat is voor mezelf ook wel schokkend.
Oké. En als je nu kijkt naar al die mensen die je gesproken hebt, wat bindt ze dan in dit gesprek over Europa?
Ik zie eigenlijk 2 of 3 groepen ontstaan. Ik zie mensen die inderdaad echt het project omarmen, de voordelen zien en praten over klimaat als een belangrijk iets en migratie dat we samen moeten oppakken in Europa en dus niet zonder kunnen. En ik zie dus ook die groep die heel sceptisch en uiterst kritisch is, die het allemaal eigenlijk liefst eruit zou willen of terug naar de EEG zou willen en die de samenwerking te ver vindt gaan.
Dat klinkt niet erg bindend.
Nee, maar ze zijn wel met elkaar verbonden. Dus dat zijn ze niet aan Europa verbonden, maar wel met elkaar op die kritiek in ieder geval. Ja, nee. Dus ook activisme kan ook heel bindend zijn met jezelf in ieder geval.
Oké, dankjewel.
Dank.
Blijf rustig zitten.
Ja.
Je kunt je dadelijk in de discussie verder mengen. We gaan even naar die Mentimeter die we gehad hebben. Misschien kunnen we daar even naartoe schakelen. En het schijnt dat als ik op een knopje druk, dan kunt u ook de tweede vraag indrukken. Eerst kijken we even namens wie u hier allemaal bent. En ik weet niet hoeveel mensen al... zijn er al veel mensen die gedrukt hebben. Zoals het er nu uitziet, zijn we dus voornamelijk deze keer namens onszelf. Dat is wel eens anders als we hier zitten. Dat er veel meer mensen van de overheid zijn. Maar kijk, er zijn mensen gewoon individueel geïnteresseerd in Europa hier. Het zegt niks. We hebben hier iemand die veel onderzoeken doet van het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar het is toch een idee. Dan weten we in ieder geval met wie we in de zaal zitten. De EU betekent voor mij, daar mag u ook even op antwoorden. De EU betekent voor mij vrede en veiligheid. Ja, we moeten hier een keuze maken. Wat vindt u het allerbelangrijkste? Iedereen een keuze maakt, kunnen we natuurlijk gewoon aan jou vragen. Wat betekent het voor jou?
Ik heb net vrede en veiligheid aangeklikt. Ik denk dat ik wel ben opgevoed ook met het idee van... ja, we hebben Europa inderdaad na de Tweede Wereldoorlog als belangrijk project omarmd... om samen te waarborgen dat we het met elkaar goed blijven vinden... en op compromissen sluiten voordat het tot oorlog aankomt. Ja.
Okay.
Ik heb ook conflictstudies gestudeerd, dus dat zegt ook iets over mijn eigen achtergrond.
Eens kijken, hier is het ook hoofdzakelijk vrede en veiligheid en kansen creëren. We hebben ook nog een microfoon, dat doen we dadelijk. We gaan nu naar de volgende vraag. Dan vraag ik nog eventjes aan iemand. Wie had er kansen creëren? Net bij die vorige vraag. Wat bedoel je daarmee?
Nou, ik ben muzikant, dus voor mij is het van groot belang dat ik overal kan spelen en dat er niet te veel hindernissen zijn. Dus dat is voor mij een grote kans.
Oh ja.
Ik zat wel te twijfelen, want vrede en veiligheid is natuurlijk een belangrijk ding. Maar voor mij persoonlijk zijn die kansen ook belangrijk.
Iemand anders had nog kansen creëren? Ja?
Er komen natuurlijk verschillende nationaliteiten met super verschillende culturen samen. En dat brengt heel veel uitdagingen. En die uitdagingen kunnen we zien als problemen, maar ja, of juist kansen. Dat we dan nog creatiever kunnen zijn en nog meer met elkaar verbindingen zoeken. En dan kan er iets echt moois ontstaan.
Oké, dank u wel. We gaan even bij de volgende vraag kijken. Stond er nog eentje? Wereldburger.
Ja.
Ik voel mij wereldburger en geen Europeaan. Wie was dat? Wie zegt ik ben wereldburger en geen... Ja? Ik herken me daar eigenlijk wel in, moet ik eerlijk zeggen. Maar...
Ja, ik ben zelf ook wel. Dus, ik denk dat ik ben ook vaak in China bijvoorbeeld. Dus ik zie het als een hele grote speelterrein. Alles.
Ja. Dus even kijken naar de volgende. De EU zou meer aandacht moeten besteden aan klimaat, milieu, sterkere economie, veiligheid hadden we nog, en immigratie, vluchtelingen en meer democratie, transparantie. Wat vind jij?
Nou, ik zat te twijfelen, maar ik denk toch die immigratie, vluchtelingenregulering. Ja. Mijn verloofde komt uit Italië en je ziet daar wat het ontwrichtend is geweest om daar gewoon heel veel vluchtelingen op te zoeken en dat Europa daar niet in is geslaagd om dat snel goed ook te verdelen. Dus daar is de samenwerking was nog best wel lastig toen het echt moeilijk werd.
Ja, ja.
Persoonlijk, ja. Persoonlijk.
En anders zal zeggen, maar we hebben het wel gekeerd. Even kijken, klimaat en milieu. Dat is toch wat het meest genoemd wordt. En daarna meer democratie en transparantie. Wie had het over klimaat en milieu? Wie vindt dat daar het meeste aandacht aan moet worden besteed? Wie wil daar iets over zeggen? Ja? Waarom?
Ja, ik denk dat er op dit moment echt behoefte is aan een Europees beleid rondom klimaat en milieu. Om echt overstijgend over grenzen heen afspraken te kunnen maken. En om inderdaad op dat punt de tijd te keren.
Dat vindt u het belangrijkst, ja. En wie had het over de democratie en de transparantie? Wie vindt dat het belangrijkst? Even kijken, wie wil... Ja?
Ja, ik ben een Europeaan en ik ben heel erg tevreden. Het is mijn thuis, dat Europa. Maar dat geldt voor een heleboel mensen niet. En dat is het democratische gehalte. Er wordt te weinig... Ik heb de eerste campagne gedaan ooit voor Europa... begeleid. En dat was ook een dramatische ontwikkeling. Dus de voordelen die men zei dat Europa zou bieden, die werden niet door de burgers omarmd. En daar moeten ze hard aan werken.
En was daar toen een verklaring voor al meteen voor u?
We hebben daar met een man of 30 aan gewerkt en allerlei onderzoeken gedaan. En de verklaring was gewoon dat men dicht bij huis wilde blijven en dat solidariteit... sowieso een moeilijk punt is. In Nederland is het losgelaten. En dat is dus, als je dat vraagt voor Europa, dan wordt dat toch een lastige zaak. En daar moet je veel meer aan doen.
Helder.
Ik herken me heel erg uit de verhalen van de straat, wat u net zegt. Ja? Dus inderdaad, de voordelen van Europa voel je niet. Kun je ook lastig, ik zeg dan, goh, er is een verdriedubbeling van elke euro die wij aan het Europees project geven aan de commissie. Die zou dan terugkomen volgens mij. Maar dat zelfs dat soort feiten komen niet aan, worden niet zo gevoeld. En die solidariteit en die saamhorigheid wordt ook veel benadrukt als iets wat mist in Europa.
Zijn er nog mensen die daar op in willen gaan? Anders gaan we even verder eerst naar de presentatie van professor Paul Dekker. Ik ben benieuwd of wat wij hier gewoon een beetje op hebben gehaald, net gehoord hebben via het filmpje, in hoeverre dat past in het onderzoek wat het Sociaal Cultureel Planbureau eigenlijk altijd doet. Hè? Want het is niet een voor deze gelegenheid georganiseerd onderzoek, maar of misschien een combinatie van onderzoeken. U kunt misschien het beste zelf even komen uitleggen in welk kader dat onderzoek gedaan is. Ik geef u hier ook even kijken hoe ver we zijn. Kunnen we de PowerPoint weer aanzetten? Ja. Kijk. En als u nu drukt, dan gaat het vanzelf verder. Of u even wil aangeven ook in welk kader dat onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft plaatsgevonden.
Hier,
U gaan staan.
Oké. Okay. Wacht even, nu ga ik de foute kant op. Yes. Even kijken. Ik vertel heel kort wat over het onderzoek dat we gedaan hebben. En zeg maar de vraagstelling van vanavond, die moet daarna maar een beetje komen. Ik haal er gewoon een paar dingen uit. Prima. Die zei van, probeer 10-15 minuten. Wat wij gedaan hebben, is een onderzoek naar wat Nederlanders willen van de EU. Dus eigenlijk niet zozeer van hoe denken Nederlanders over de EU in het algemeen. Daar hebben we er ook wel in staan van hoeveel mensen willen eruit en dat. Maar vooral wat willen ze. En dat was naar aanleiding van het idee van Macron vorig jaar. Om bureau Europa breed consultaties te houden van wat willen de burgers. En dat is op allerlei verschillende manieren opgepakt in de lidstaten. Alle lidstaten behalve de UK. Hè, want de verwachting was, die zijn er sowieso uit op dit moment. Het is heel verschillend gedaan, maar wel vooral met consultaties in de zin van, zoals eigenlijk hier ook, je nodigt mensen uit van, vind je het interessant om hierover te praten, praat dan mee. daar voelde de Nederlandse regering niet per se heel veel voor, maar ze hadden het overgedaan aan het Nederlands parlement van willen jullie dat organiseren. Dat is in andere landen ook gebeurd. De Bundestag was er actief in. Zweden ook, de Riksdagen. Maar de Nederlandse Tweede Kamer voelde daar niet veel voor om dat te gaan organiseren voor het kabinet. En toen zijn ze bij ons terechtgekomen van willen jullie een onderzoek doen. En toen hebben wij ook nadrukkelijk gezegd dat onderzoek van ons is geen consultatie. Een consultatie veronderstelt in mijn ogen dat je politici hebt met enig commitment om te gaan luisteren van wat moet het worden. En wij zeiden nou we kunnen een onderzoek doen, moest heel snel allemaal. En op basis daarvan kunnen we iets zeggen over wat de Nederlandse bevolking wil. Maar wij zien het niet als een consultatie. Achteraf ben ik wat minder zelfkritisch. Ik denk eigenlijk dat het onderzoek dat wij gedaan hebben meer zegt dan de consultaties die in andere landen zijn gedaan. En dat vind ik eigenlijk wel een belangrijk punt. Ik heb nu zo gezien wat er overal gebeurd is. En ik krijg sterk de indruk dat er Europa breed gebeurd is. Wat je hier denk ik ook een beetje ziet. Je nodigt mensen uit interesse voor Europa. Dan krijg je een wat pro-Europees publiek. En die gaan dingen zeggen. En de Europese Commissie trekt eruit de conclusie, de burgers willen veel meer. En ik denk dat ons onderzoek daar wel een beetje een correctie op kan zijn. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben 3 bronnen gebruikt, enquêtes, gewoon beschikbaar materiaal. Ook de Eurobarometer, zei het met enige twijfel soms. Andere enquêtes, we hebben ook een nieuwe enquête met open vragen gedaan naar wat mensen willen. Een zogenaamde online dialoog, waarbij met in ons geval 200 mensen via internet reageren op stellingen van elkaar. Tot slot focusgroepen. Een achttal focusgroepen, ook zo representatief mogelijk samengesteld. Soms wel opgedeeld, dat doen we heel vaak, naar hoger opgeleide, lager opgeleide. Omdat je zeker bij zo'n onderwerp als Europa ziet, stop je hoger en lager opgeleide bij elkaar, dan worden de lager opgeleide onmiddellijk ondergesneeuwd onder het gebranie van de hoger opgeleide. Dus wil je echt iets horen van mensen, dan is het maar vaak beter om ze op te delen. Nou, ik ga een paar resultaten nu vertellen, maar dat rapport van ons staat gewoon op onze website, is daar te raadplegen. En dan tenslotte, want ik dacht dat een beetje de rode draad van Bas was, de vraag van het wij-gevoel, van wie zijn wij? Dus daar aan het eind iets over. Nou, heel kort een paar dingen hieruit. Dit is een langlopende statistiek van het lidmaatschap, in dit geval van Nederland, van de Europese Unie is een goede zaak. En we hebben er meer voordeel van dan nadeel. Nou, dat is een ontwikkeling sinds de midden jaren 70. Je ziet het dan een beetje oplopen, zeg maar, de steun voor Europa in Nederland. In de jaren 90 zie je dalen. En dat komt eigenlijk uit alle enquêtes. Sommigen die herleiden dat op Maastricht. Maar waarschijnlijk is het toch sterk van mensen begonnen toen Europa ook meer te ervaren. Ook wel, zeg maar, de belasting ervan. Nou, dan zie je een fikse daling op een gegeven moment in de crisis. En je ziet het nou weer oplopen. Wat denk ik belangrijk is hierbij, is heel goed te beseffen voor Nederland en voor andere landen, dat de steun voor dit soort dingen enorm verschilt binnen de bevolking. Nou, dat laat ik hier zien in een grafiekje waarbij 2 dingen zijn afgezet. Dit is steun voor Europa. Het zijn een combinatie van 2 zaken, van het lidmaatschap is een goede zaak en het er niet mee eens zijn dat we te veel macht hebben overgedragen aan Brussel. Dat staat hier. En hier staat een schaal voor politieke onvrede. En dat gaat dus over de Nederlandse politiek en zijn uitspraken als politici luisteren niet, mensen zoals ik hebben geen enkele invloed. En wat we heel veel, altijd al in ons onderzoek vinden, is dat er een enorm sterke correlatie is tussen hoe mensen denken over Europa, over de Europese Unie, en hoe ze denken over de Nederlandse politiek. Dat is enorm met elkaar verweven. Overigens ook opvattingen over de multiculturele samenleving, ook opvattingen over globalisering, hebben heel veel te maken met hoe mensen denken over Den Haag. En mensen, als in open vragen beantwoorden, dan zie je ook die correlatie, zie je voor je. Want het is voor mensen 1 argument van het deugt niet wat er in Europa gebeurt. En dat soortje in Den Haag verkwanselt onze belangen. Dat heeft heel direct met elkaar te maken. Naarmate mensen meer vertrouwen hebben, zeg maar, in regering Tweede Kamer, dat die rechtvaardig handelt, opkomt voor de belangen van Nederland, et cetera, zijn mensen ook positiever over Europa. Nou, er is een heel sterke samenhang tussen die 2. Wie is erg pro-Europa en heeft heel weinig last van politieke onvrede? WO, dat zijn de academici, de mensen die van plan zijn GroenLinks, D66, VVD te stemmen. Dat is de ene hoek. De andere hoek, zeg maar, gaat meer richting lager opgeleide, maar qua partijen heel duidelijk voor Democratie, PVV. Zal niemand verwonderen, dit plaatje, maar het is wel enorm hoe groot de verschillen zijn. He, dat het, zeg maar, Europa zo'n hele duidelijke tweedeling veroorzaakt in combinatie met die politieke onvrede. Nou, dan gaan we naar wat willen Nederlanders dan. Dat hebben we dus op verschillende manieren. We hebben gebruik gemaakt van de Eurobarometer, waar vaak in gevraagd wordt naar wat mensen willen. Daar zien we heel vaak het probleem van, dat er gevraagd wordt van wilt u dat de Europese Unie hier en hier en hier aan meer aandacht besteedt? Of minder? Of vindt u dat er meer Europese samenwerking moet zijn? En het probleem van dat soort vragen is heel vaak dat mensen dan meer aan het beantwoorden zijn hoe belangrijk ze iets vinden, dan dat ze per se vinden dat Europa dat moet doen. He, dus dit is een ander soort vraag dat je zegt van, vindt u vooral dat de nationale overheid moet doen, of Europa, of gemeente wat moet doen, krijg je een ander soort antwoorden. Dan zie je in het algemeen dat mensen, zeker in Nederland, over het algemeen toch meer voor die nationale overheid zijn, behalve bij grensoverschrijdende kwesties. Nou, wat we hier gedaan hebben, is mensen gewoon open vragen. Van wat vindt u dat de Europese Unie meer moet doen? Wat vindt u dat ze minder moet doen? Nou, wat komt er? Dat was onderzoek vorig jaar. En daarvoor immigratie, vluchtelingen als een belangrijke. Klimaat, milieu. Nou, dat sluit aardig aan op wat hier eruit kwam. Criminaliteit, veiligheid als derde. En dan zakt het langzamerhand weg. Waar moet ze minder aan doen? Nou, bemoeienis met nationale staten of gemeentes. Kosten voor Brusselse bureaucratie. Met minder aan doen bedoelen ze, moet minder kosten opleveren. Ook hier verschilt het weer hoor. Wat mensen zeggen, bij de lager opgeleide komt criminaliteit, veiligheid veel hoger te staan. Bij hoger opgeleide staat het klimaat en milieu staat veel hoger. Wat over de hele bevolking heel hoog staat, is die immigratievluchtelingen. Ik denk vorig jaar nog iets meer dan op dit moment, vond ik dat heel opvallend. Dat is voor mensen enorm verbonden met de Europese Unie. En daar doen mensen echt uitspraken over van, als Europa dat niet weet op te lossen, dan is dat hele idee van Europa zinloos. He, dat idee van dat moet je goed regelen. En voor sommigen is goed regelen, er mag niemand Europa in. En voor anderen is goed regelen, rechtvaardig verdelen, goede voorzieningen. He. Dus de ideeën erachter verschillen. Maar het is voor heel veel mensen wel het cruciale punt. Van, bij klimaat zeggen mensen ook wel, ja, sowieso wereldwijd. Europa doe je niet zoveel. Veiligheid, dat kun je toch ook op een andere manier afspreken. Waarom? Maar die vluchtelingen, immigratie, dat is, vonden wij, zeg maar, ook qua emoties bij mensen, was dat een heel belangrijk issue. Nou ga ik even naar dat punt van dat het wij-gevoel, de verbondenheid. Dit is een grafiekje ontleend aan de Eurobarometer, waar mensen gevraagd wordt in hoeverre voel je je verbonden met je streek, je gemeente soms, maar je streek in ieder geval provincie, met je eigen land, met de Europese Unie. Hier zijn mensen sterker verbonden met het land. Ga je die kant op, hier sterker verbonden met de EU. Nou, dan zie je Nederland hier staan als een land dat sowieso weinig gevoelens van verbondenheid heeft met bestuurslagen. He, dat is ook natuurlijk een beetje zo van een cultuurverschil. Nederlanders zijn er vrij nuchter in. En als je voelt je verbonden met je partner, je voelt je verbonden misschien met, weet ik wat, met de natuur, met kunst. Maar om je nou verbonden te gaan voelen met de EU en een land en zo, dat is een beetje gezocht. Maar in ieder geval meer met het land dan met de EU. En dat is over het algemeen wel de lijn. Hier, dit is de gemiddelde lijn die hier getrokken is. Er zijn dus ook wel landen die relatief sterk zich verbonden voelen met de Europese Unie. Luxemburg bijvoorbeeld. Mijn laatste plaatje al, ook vanwege dat wijgevoel, dat is een vraag uit een Nederlands onderzoek, van in hoeverre voel je je verbonden met, en dan wijk, dorpskern, met de gemeente, met de streek, met het Nederland, met de EU. Dan zie je, hè, de bovenste twee zijn gevoelens van sterke verbondenheid, zeer verbonden, tamelijk verbonden. Dan zie je bij Nederlands, bij zo'n soort vragen is heel duidelijk het land. En dat valt bij heel veel vragen op. In Spanje zal iemand in Catalonië zit veel eerder natuurlijk streek of provincie of weet ik wat zeggen. Maar in Nederland is land het punt van gevoelens van verbondenheid. Het is op een laag niveau, maar als er iets is, dan is het land. Dus, en dat geldt ook voor als wij vragen stellen over met wie praat je, over welke politiek praat je met mensen, of welk soort politiek nieuws lees je, dan is Nederland enorm genationaliseerd. Zowel ten koste van Europa, maar ook ten koste van lagere overheden. Nederland is heel erg op de natie. Nou, samenvattend, wat zien we, of samenvattend ook nog wel wat extra's. Wat zien we als we met mensen over wensen praten, van wat willen ze van Europa, zien we een enorme ambivalentie. Van de gelijktijdigheid, van we moeten dingen samen doen, hè, dus het klimaat en et cetera. En tegelijkertijd een heel sterk gevoel van, maar Europa moet zich niet bemoeien met natuurlijk de nationale culturen. En we willen er ook niet aan mee betalen. En we willen niks van onze vrijheid inleveren. En dat kunnen mensen heel tegelijkertijd zeggen. Wat heel interessant is dan bij focusgroepen, is dat kunnen mensen wel meegaan in zo'n vraagstelling over Europa. Hè. Dus mensen die heel sceptisch binnenkomen, die wij spreken ook uit de EU willen. Dan komt er zoiets van klimaat, of hoe doen we dat dan met die vluchtelingen? En dan gaan mensen meepraten. En dat is bij elk onderwerp eigenlijk altijd in de focusgroep. En dan zijn mensen, die raken steeds geëngageerder. Hè. Ze gaan heel, worden een soort beleidsambtenaren worden ze dan in zo'n focusgroep. Ze denken helemaal mee aan het eind schikken. Dus dan van hun eigen conclusies. Van, ja, dat was niet de bedoeling. Dus dan hebben ze iets van, ja, we zouden alles goed moeten afspreken. Eerlijk moeten verdelen. Moet Europa goed op toezien. Weet je, bob. En dan aan het eind van, maar dat gaat toch niet lukken. En dat willen we niet. Hè. Dus pas er mee op wat er uit dat soort focusgroepen deliberatieve methode komt. Mensen gaan mee op een gegeven moment met een argument. Maar het is niet hun basisgevoel. En dat basisgevoel komt daarna wel vrij snel terug. Dus denk niet van, kom, we organiseren eens wat focusgroepen en dan zijn mensen meer betrokken en dat blijft wel hangen. Dat zal niet zo zijn, vrees ik. Het algemene gevoel in Nederland kenmerken wij vaak van, het EU-lidmaatschap is onvermijdelijk. Nederland scoort enorm hoog wat betreft het niet eruit stappen. De Next, het is heel impopulair, maar het is niet uit enthousiasme voor de EU. Het is van, je moet het niet anders willen en de Brexit laat het je ook zien en zo. Dus Nederland scoort daar heel erg van lid blijven van de EU, maar tegelijkertijd emotioneel heel weinig met de EU hebben. En dat, het is eigenlijk, ik vergelijk het vaak een beetje met een soort gedwongen huwelijk. Weet je wel? Je zou wel willen scheiden, maar het kan niet vanwege de hypotheek en de kinderen. Nou, daar wordt je relatie niet beter van. En dan ga je waarschijnlijk ook enorm letten op al die dingen die niet deugen aan die partner. En dat is een beetje de Nederlandse opstelling ten opzichte van de EU, van je komt er niet uit. En de Brexit, je kunt zeggen van, positief voor Europeanen, het laat zien van hoe afhankelijk je bent. Het laat voor een hele grote groep ook zien hoe gedwongen dit huwelijk is. Van, je kunt er ineens uit, het is een gevangenis. Dat is ook wel de manier waarop het wordt opgepakt. Maar het is die combinatie, het zit ook in die ambivalentie. Nou, we gebruikten die term in het rapport, terwijl de discussie toen nog in Nederland weer even ontstond, over die ever-closer union. Dat gevoel is er wel bij mensen dat zoiets aan het gebeuren is, die ever-closer union. Maar ze willen het niet. Ze zeggen van, we moeten iets met die gemeenschappelijke zaken. En het effect daarvan is dat we steeds nauwer gaan samenwerken. Nou, dat mogen de vrienden van Europa willen. Dat is wat de gemiddelde Nederlandse burger dus niet wil. Die zou graag praktisch willen samenwerken op een aantal zaken. Maar alsjeblieft niet een ever-closer union. Die verschillen van mening heb ik jullie laten zien. En die nauwe relatie tussen EU-skepsis en politieke onvrede. En daar zit denk ik dus wel een probleem. Dat wat je nu politiek ziet gebeuren, dat die groepen zo uit elkaar komen te drijven, dat die verbondenheid er is, dat Europa, je kunt erover gaan filosoferen, wat is de bijdrage daarvan aan een soort nieuw wijgevoel. Maar wees je ook bewust van Europese integratie als een splijtswam voor een soort Nederlands wij. Dat mensen voelen daar een grote afstand, die lager opgeleide sceptici, die niet inderdaad de indruk hebben dat zij er enorm veel geld verdienen aan de EU. Hè? Dat voorbeeld dat jij gaf, van die mensen krijgen dan een gemiddeld cijfer van, dat verdient een Nederlands huishouden eraan. Nou, hun reactie is, nou, wij niet hoor. Weet je? En ze kunnen wel een heleboel nadelen noemen. En dan dat gepraat van die anderen, van het is nodig en het levert zoveel op, dit en dat, roept enorm veel ergernis op. Dus die Europese Unie kan een nieuw wij vormen, maar het kan ook een enorme splijtswam zijn in het bestaande wijgevoel, denk ik.
Dankjewel voor deze zeer interessante presentatie. Je mag hier gaan zitten, of hier, dat is ook prima, ja. Er vielen me een heleboel dingen op en daar kunnen we nu ook over gaan hebben. Eén ding wilde ik er meteen uitpakken en dat is wat mij opviel is de leeftijd. Hè? Dus jongeren die zijn relatief Europa gezind. Maar ze stemmen relatief meer of minder. Dus het is interessant dus of zich dat ook in de stem gaat vertolken. Heb je daar enig idee van?
Ik weet zo uit mijn hoofd niet hoe de verhouding is, maar jongeren stemmen minder. Dus ik neem niet aan dat het bij Europa heel anders is. Qua leeftijd is het is niet echt lineair dat de jongeren zijn, daar ligt de Europese Unie beter. Bij ouderen ook, zeg maar de wat nukkige groep, die zit tussen de, zeg maar de 40 en de 60 of zo. Maar die zijn over heel veel dingen erg nukkig. Vooral de mannen, dat klopt ook wel. Ja.
Een tweede ding wat ik wilde vragen is, als je nu kijkt, want je hebt aangegeven hoe het nu is. Als je kijkt, als je het in de tijd zet, welke verandering valt je dan het meest op? Als je kijkt naar de afgelopen 5 of 10 jaar.
Nou, de grootste verandering is dan dat je tegenwoordig over Europa kunt praten met mensen. We begonnen het onderzoek burgerperspectieven waar ik nou wat uithaalde, begonnen we in 2008 en dan probeerden we ook wel eens focusgroepen te doen met als een van de onderwerpen Europa en die vielen volstrekt dood. Mensen hadden daar niks over te vertellen. En een paar jaar geleden wisten mensen uit hun hoofd de naam van de minister van Financiën van Griekenland bijvoorbeeld. Dus het is nu wel weer wat aan het minder worden, maar het is echt veel meer gaan leven. Ik denk dat de grootste verandering is.
Ja,
en het is dus veel gepolariseerder geraakt. Het is gewoon relevant geworden. Het is relevant geworden. En je ziet, zeg maar, je ziet partijpolitiek, zie je de polarisatie, maar je ziet het dus ook qua opleidingsniveau, dat zeg maar gedurende die eurocrisis zijn die hoger opgeleiden, die zijn even pro-EU gebleven. En bij de lager opgeleiden is het behoorlijk afgekalfd. Het komt nu wel weer een beetje terug, maar dat verschil is groter geworden in die 10 jaar. Ja.
En die trend naar nationaliteit, het enten op de nationaliteit in Nederland, hè, die je aangaf, dat Nederland daar zich het meest identificeert met de natie, is dat iets wat iets van de laatste tijd is? Of was dat eigenlijk, als je bij wijze van spreken nog verder teruggaat, dat eigenlijk vrij constant is?
Dat durf ik niet meer zekerheid te zeggen, maar ik denk niet dat daar heel veel aan veranderd is eigenlijk. Maar wat wel weer veranderd is, is natuurlijk, zeg maar, ook dat wordt meer gepolitiseerd nu. He, dus ook wanneer, zeg maar, zo qua basishouding er niet zo heel veel anders is, wordt het meer een thema. He, van waar de EU natuurlijk ook een rol speelt, van de bedreiging van de nationale autonomie, de nationale cultuur. En dan wordt de EU in één adem genoemd met Zwarte Piet, et cetera. Weet je wel, dus het is er ook iets wat gepolitiseerd is geraakt.
Ja. En ik heb nog twee dingen die opvielen, en dan gaan we even met de zaal erover hebben. Economie, dat was 5 jaar geleden nog. Super belangrijk thema, denk ik. Maar dat was hier toch relatief. De immigratie was 31, zag ik, en economie 10. Is dat enorm gedaald? Wat men vooral wil dat de Europese Unie doet, is economie afgenomen?
Ja, dat weet ik niet. Kijk, het is wel zo van als het gaat over welke voordelen en nadelen van het EU-lidmaatschap, dan is aan de voordelenkant wordt heel massaal economie genoemd. Dat is maar een hele kleine groep die zegt van het is economisch slecht. Dus het is asymmetrisch.
Ondanks crisis, hè? Dus ondanks crisis wordt het nog steeds als positief.
Ja. Kijk, het was op een gegeven moment wel, dus op het moment dat de EU zich ging bemoeien met ons begrotingstekort, hè, toen begon zeg maar meer, maar dat was meer financieel en economisch, ook de nadelen. Maar het is eigenlijk van, aan de positieve kant staan altijd economische motieven, waarom het EU-lidmaatschap goed is. En aan de negatieve kant zijn het meer, deels financiële argumenten, maar vooral culturele argumenten. En je verliest je nationale autonomie, je hebt er niet meer te vertellen en iedereen komt maar binnen, et cetera. Dat zijn de overwegingen aan de negatieve kant.
Ja. Heb jij een eerste, wat viel jou nog op aan de presentatie? Ga ik inmiddels al eens kijken of we hier in de zaal nog wat kunnen.
Ja, ik herken die groep van 40 tot 60, misschien zelfs 65, die erg kritisch is over de Europese Unie. Mm. En ik vond het interessant, we waren ook in gesprek met iemand die zei, die heel kritisch uit en zei, maar u bent toch geweest bij hoe de opbouw is geweest ook van de Europese Unie. Maar misschien ook vanuit dat verlangen naar een EEG, gewoon inderdaad, dat zegt gewoon de simpele samenwerking, niet de ever-closer union, de echte handel en verder. Rooien we het zelf wel hier. Ja.
Is er iemand uit de zaal die een vraag heeft aan Paul Dekker? Of een opmerking? Ja, u? En hier? Ja.
Ik heb wel een vraag over het verschil van mening en in relatie tot opleidingsniveaus. Wat wij in gesprekken vaak merkten is dat...
Wie is wij?
Zijn er Stephanie en ik. En
Nicole was ook mee op straat bij de litteken.
En dat het ook wel cultureel bepaald was. Dus dat ook al waren mensen lager opgeleid, vaak als ze van een andere culturele afkomst waren ze ook redelijk positief ten opzichte van mensen. En wat ik wel gemerkt heb, hoor, dat ik dacht... Dat is
en waarom zeiden ze dan?
Vaak dat omdat ze meer kansen kregen. Dat ze dat echt ook zo voelden.
Oké, dankjewel. U wilde ook wat zeggen.
Ja, dat beeld van de gedwongen huwelijk, dat sprak me zeer aan. Het huis van Europa, wat ook een gevangenis is kennelijk voor sommigen. Hè? Dus dat verschil, dat vind ik enorm heel erg beeldend. Dus daar wilde ik niet zozeer een vraag over stellen als wel dat het mij aanspreekt. Dat ik denk, een heleboel mensen zien het als een gedwongen, we moeten wel. En daar moet je een antwoord op vinden om dat te vertalen. Dat lijkt me niet eenvoudig, maar dat wilde ik doorgeven. Dank u wel.
Oké, maar ja, dat mag.
Wat is het als echte passie? Kijk, dan is het de echtgenoot of echtgenote, dat is dat gedwongen. Maar dan op de achtergrond ligt er of staat er nog iemand anders. Wie zou dat dan kunnen zijn om die beeldspraak even over te nemen?
Nou, ik neem meer de beeldspraak over van het huis en de gevangenis. Dit is mijn huis en mijn huis is dus kennelijk technisch niet helemaal in orde. Maar sommigen die ervaren het niet als een prettig huis waar je in en uit kan. Nee, die ervaren het als een gevangenis. En wie er dan allemaal in die gevangenis zit, dat is minder belangrijk. Dat is toch een onvrije gedachte.
Ja.
Dat, zo zie ik het. Niet zozeer met één echtgenote of zo. Niet een, maar ik zie het meer als de vrijheid en onvrijheid van de mensen die het als een mooi huis zien. En prachtig en een mooie cultuur uit het verleden en zo. En de mensen die het als een gevangenis zien.
Ja. Stel, Paul Dekker, als het een gevangenis is of een gedwongen huwelijk. En je zou de deur openzetten. Zouden die de deur openzetten of zeggen van oké, ga maar. Zouden dan die mensen die je gepolst hebt ook zeggen van oké, als het kan, dan willen we eruit?
Ja, maar waarheen dan? Ja, nee, volgens mij gaan we verliezen we ons nu in de metafoor.
Nee, want... nee, het gaat even over wat je denkt dat die mensen willen. Ze zeggen, jij gebruikte de metafoor gedwongen huwelijk.
Nee, maar ik denk dat ze houden zoiets dan van, ja, ik kan er wel uit, maar hallo, dat gaat ons zoveel geld kosten, ja, dus doe ik het maar niet. Want weet je wel, dus
moet gewoon, je het huis verdelen, hypotheek toe?
Ja, je wordt er sowieso een stuk armer van en zo. Dus ik denk niet dat... Ik denk niet dat mensen dan wegrollen. Nee.
Nee. Nog andere elementen? Ja?
Vraag van wat verstaat men nou eigenlijk onder Europa? Want ik denk dat mensen heel verschillend... denken over, is dat Brussel of is dat wij allemaal tezamen? Is het de zuidelijke landen versus de noordelijke? Is het de oostelijke versus de westelijke deel van Europa? Daar zitten volgens mij allerlei connotaties achter die maken dat... maar dat zou ik ook eens willen voorleggen aan de spreker... die een beeld schetsen daarvan.
Ja.
Waardoor mensen een mening hebben en dat vrij makkelijk uit in mijn beleving.
Dat lijkt mij ook, daar zat ik ook in de voorbereiding over na te denken. Hè? Want je kunt het over, als je het over Europa hebt, kun je het over het instituut hebben, de EU. Over wij allemaal, over die anderen. Hoe gaat u daarmee om in dat onderzoek?
Nou, daar hebben mensen naar gevraagd. En dan, ook daar zie je dus een enorme ambivalentie. Hè? Van de samenwerkende landen. En dan hebben mensen eerder positieve associaties. Niet per se dat het alleen maar binnen de EU moet. Maar dat is een positief idee van de Europese Unie. En het negatieve idee is natuurlijk... Brusselse bureaucraten die ons dwingen. En mensen kunnen heel makkelijk heen en weer springen. En het kan ook zijn dat de een het over het een heeft, de ander het over het ander heeft. Dus dat maakt de discussie ook heel ingewikkeld. Ja. Maar er zit een enorme ambivalentie bij mensen dat ze daar een beetje aan het cherrypicken zijn. Van als de goede zaak van, ja, nee, is ook wel een beetje bijvoorbeeld zo'n vraagstelling in de Europese Unie. Hè, van, vindt u dat de landen van de Europese Unie meer gemeenschappelijk beleid moeten voeren? Ja. Daar zijn mensen altijd wel voor te stellen. Dat mensen zeggen van, nee, we moeten minder gemeenschappelijk doen. Maar dat is een hele andere vraag dan wanneer je zegt van, moeten we meer dingen centraal afspreken waaraan Nederland zich moet houden? Weet je, dan lief. Weet je, dus dat, het is echt een hele goede vraag, want het is echt waar mensen enorm heen en weer springen en heel inconsistent zijn.
Lijkt me ook moeilijk voor politici om daarmee om te gaan.
Lijkt me ook. Maar ze doen het zelf natuurlijk ook. Hè?
Ja.
Dus dat, maar goed, dat komen jullie nog op. Ja.
Daar was ook nog ergens een vraag. Ja? Ogenblik.
Ik was nog wel geïnteresseerd of er ook of je ook hebt gekeken in hoeverre mensen echt direct betrokken zijn bij de EU in het onderzoek. Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen die rozenverkoper die je daar ziet, die heeft direct benefit van. Die weet je wel, die merkt wat de EU doet. En een burger die gewoon zijn leven leidt hier, heeft dat veel minder. Dus ook in het kader van dat gedwongen huwelijk. Ik werk in de NGO-sector, daar heb je ook af en toe gedwongen huwelijken. En daar zie ik op een gegeven moment ook wat de benefits daarvan zijn. Maar ik denk dat gewoon de EU-burger, die is meer een kind in een gedwongen huwelijk. En die ziet het veel minder. Dus mijn vraag is eigenlijk, zie je een relatie tussen mensen die direct met de EU te maken hebben en andersom?
Die is er wel. Nou, die is die groep op zich niet zo heel groot. Als je een dwarsdoorsnede van de mens neemt. Maar dat is wel de afgelopen jaren veranderd. Van mensen zeg maar, die eerst zo'n idee hadden van, ja, het is ver van mijn bed. Maar op het moment dat de eurocrisis echt ging spelen, kreeg je op een gegeven moment ook zeg maar, de vrachtwagenchauffeur die er last van had. Een bedrijf die exporteerde naar Zuid-Europa die er last van hadden. Dus toen kwam er wel veel meer bewustzijn van, we zijn er wel ook echt van afhankelijk. Dus niet alleen maar een verhaal. Maar voor de rest zie je zeg maar in, als we gesprekken voeren, ja, je hebt altijd een paar mensen die zeggen van, nou, ik heb daar gewoond en daar gewoond en daar gewoond, bob en zo. Hè. En anderzijds mensen voor wie dat niet geldt, ja, die liggen wel bijvoorbeeld al heel ver uit elkaar de manier waarop ze erover praten. Dat valt wel op. Ja.
Laten we nog twee vragen doen nu, dan gaan we weer wat verder. Ja.
Ik was nog benieuwd of in uw onderzoek naar voren kwam wat de burgers verwachten van de lokale overheid. Dus welke rol eventueel de lokale overheid zou kunnen pakken in het dichten van het gat tussen de beleving van EU, dus Brussel, versus de stad waar je woont en van de nationale overheid.
Die vraag stellen mensen zich niet zo, hè? Want dat, ik kan me zo voorstellen dat dat voor mensen die hier zitten een probleem is, het dichten van dat gat. Voor de meeste mensen is dat helemaal geen probleem hoor, laat dat gat vooral groot zijn. Dus de vraag die je stelt, die
stelt niet zo. Je ziet het niet als een probleem dat er een kloof is. Het is zo...
Nou, wel in de zin van we hebben te weinig te vertellen en dit en dat, maar niet zo van hoe kunnen overheden ervoor zorgen dat wij meer betrokken raken met de EU? Ik denk veel mensen zullen zoiets hebben, dat willen we helemaal niet.
Nee, anders. Ik heb inderdaad in de bibliotheek in Osdorp, dat zijn van dit soort, dat zijn er ook mensen van, hoe kan Europa nou bedenken dat de straat hier er anders uit moet gaan zien? Dus en dat wordt natuurlijk allemaal weer door die lokale overheden ook weer allemaal bedacht. Dus dat is helemaal niet direct uit Brussel. Maar daar wordt juist op tegengeduwd inderdaad, wat u zei. Dus dat is niet direct gewenst.
Hier was ook nog een vraag.
Ja, hoe kunt u iets vertellen hoe religieus gezind of islamgezind Europa is?
Europa, ja. De institutie Europa of nou, Europa ja. de mensen?
De mensen, de instituties, want we zien hier ook in Nederland dat er een aantal dingen niet goed gaan. In Oostenrijk ook, het hoofddoekverbod in openbare ruimtes. Dus in die zin van, wat leeft er?
Ja, dat verschilt natuurlijk enorm sterk tussen landen. Hè? Ik bedoel, wat we natuurlijk beleven is van... De gemiddelde Pool is religieus gezinder dan de gemiddelde Nederlander en zo. Dus die verschillen zijn. Ik denk als het over de islam gaat, ja, dat is natuurlijk als de discussie over immigratie en vluchtelingen, dat is eigenlijk voor een deel weer een discussie over de islam voor veel Nederlanders. En hoe dat in andere landen is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Nee, kunt u niet per land zeggen, daar is het meer zeg maar gepolariseerd richting de islam en daar minder?
Nee, dat durf ik echt zo niet. Dat...
Wat denk je zelf? Heb jij daar ideeën over?
Negatief.
Nou, wat hè?
Het is een heel negatief klimaat.
In Europa?
Denk het wel,
ja. En maakt het nog uit per land?
Denk het niet. Niet eens. Ik denk dat het overal wel wat negatiever wordt. Maar ja, dat kan u alleen misschien zeggen vanuit uw visie. Dus.
Net zei iemand, dat je vooraan deze mevrouw, dat mensen... Zij had de indruk dat mensen die niet alleen een Nederlandse afkomst hebben, positiever zijn gemiddeld, jongeren, dan over Europa, dan de Nederlanders die hier geboren zijn al een generatie hier lang leven. Is dat een beeld wat jij zou delen?
Ik deel het wel, maar ik moet eerlijk zeggen, niet op basis van het onderzoek dat we nu gedaan hebben, want wij zitten echt met het probleem van dat wij veel te weinig... mensen met een andere culturele achtergrond in deze onderzoeken hebben zitten. Maar ik weet het wel van eerdere onderzoeken die we gedaan hebben in die groepen. En het is natuurlijk duidelijk zeg maar, waar de weerstand tegen de EU zit, van het aantasten van de nationale cultuur, de nationale autonomie, speelt in die groepen natuurlijk minder. Die meer in een transnationale omgeving leven en zo dan dat zij nou per se Zwarte Piet willen verdedigen.
Herken jij dat ook in jouw omgeving, dat de mensen die niet Nederlands zijn, dat die positiever staan ten opzichte van Europa en de instituties van de EU dan de mensen die al generaties lang in Nederland wonen?
Ik denk... Ja, dat is volgens mij even wel met de religie te maken. Want ik zie wel dat heel veel jongeren die geen religie beleiden, die gewoon met de samenleving meegaan. En ze vinden ook meer overeenkomsten met anderen die geen religie beleiden vanuit een ander land. En ze weten allebei van elkaar, wij zijn een tweede generatie of derde generatie die niet past in het thuisland en ook niet past in dit land. Dus wij vormen een soort nieuwe groep.
En daarvoor is Europa aantrekkelijk?
Ik denk het wel.
Ja. En voor de mensen die wel religieus zijn?
Dat denk ik niet.
Waarom niet?
Doordat... Kijk, ik volg een beetje in Nederland wat er gebeurt met de islam en hoe dat dan gaat met de overheid en bepaalde rechtszaken. Dat strookt niet, in mijn visie. En bepaalde nieuwsartikelen die zeggen ook dat het eigenlijk niet strookt. En er is een heel veel frictie.
Maar de concrete vraag, en dan hou ik erover op hoor. Maar de concrete vraag is of religieuze moslims, of die minder positief staan ten opzichte van Europa dan seculiere mensen die niet generaties lang in Nederland wonen?
Ik denk dat ze niet zo positief te tegenover staan.
Hm. Ja. Oké, dankjewel. Nog een laatste vraag en dan gaan we luisteren naar de column van Rutger van der Hoeven. Wie heeft er nog een vraag? Er zijn er nog twee. Drie. Even iemand die nog niet geweest is. Dat bent u volgens mij.
Ik was benieuwd of er ook mensen waren die graag een splitsing van de EU zouden willen in Noord en Zuid. Zeg maar onder de Garlic Belt en erboven, zeker sinds Griekenland. En,
ja, even voordat het antwoord komt. U?
Ik ben er tegen, maar ik kan me voorstellen dat die geluiden nog steeds leven.
Oké, okay. Ja. Heeft u daar een antwoord op? Is dat,
Oh ja, nee, als we mensen voorleggen van wat vind je van de huidige omvang van de EU, hè, van is het te groot geworden, moet groter worden, et cetera, dan is duidelijk van, nou zo in het begin is het 6 en 9, dat was eigenlijk wel, weet je, en dat is dan niet zozeer Noord-Zuid, maar overzichtelijk. Nou, ofwel, dat was eigenlijk mooier dan wat we nu hebben, maar zou je het moeten reorganiseren? Ja, dan wordt het een euro, et cetera, en dan... Gewoon met de Scandinaviërs en de Duitsers. En van veel mensen mogen de Canadezen er dan ook nog wel bij, wij spreken. Hè? Maar dus die grens ligt dan ergens inderdaad. Die loopt door België al heen, vrees ik. Ja.
Goed, dan gaan we over naar Rutger van der Hoeven. Buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. Hij heeft speciaal voor onze column geschreven. Hij schrijft veel over internationale kwesties. Wisselt interviews en recensies af met columns. Ik ben benieuwd wat er nu geproduceerd is. Nog even, was je nog verrast door een van de bevindingen? Of wil je gewoon eerst meteen je column uitspreken? Wil je antwoorden op deze vraag of denk je nou?
Nou, ik was wel verbaasd om die lijn te zien waar langs de polarisatie loopt. En hoe ver de VVD en aflicht van PVV en Forum voor Democratie. Dat vond ik toch wel een heel grote afstand. Ja. Verbaasde mij.
Oké, zal ik gaan zitten? Voor jou.
Goed. Nou, we zijn 2 dagen voor de Europese verkiezingen en om vooruit te werken heb ik alvast een paar quotes opgetekend voor donderdag. Uit een woordvoerder van het Europees Parlement heb ik alvast opgetekend. Het blijft een teleurstellende, inderdaad gênant lage opkomst. Uit Groot-Brittannië. Het is extreem neerbuigend om te suggereren dat mensen die uit een diepe en heldere overtuiging hebben gestemd alleen maar wilde protesteren. Uit Nederland. Misschien is Brussel voor veel stemmers gewoon te ver weg van hun hoofdsteden. Mensen zijn eigenlijk vooral teleurgesteld in hun eigen regeringen, niet in de EU. Uit Frankrijk. Deze kleurloze regering heeft geen legitimiteit meer en gezond verstand zou de premier en zijn kabinet ertoe moeten aanzetten om af te treden. En dan een lid van de liberale groep in het Europees Parlement. Dit reflecteert een desillusie van stemmers met de richting waarin hun landen bewegen. En uit Duitsland, de bitterheid van deze nederlaag valt niet te ontkennen. Maar we moeten de hervormingsagenda blijven doorvoeren omdat het objectief noodzakelijk is. Nou, dit zijn citaten uit 2004. Onder meer van de Duitse kanselier Schröder, de Nederlandse minister Ben Bot en de leider van de Britse UKIP-partij, dat was destijds Robert Kilroy Silk. En die citaten kun je gewoon elke 5 jaar hergebruiken. En dat is dus nuttig om die bij te houden, omdat die citaten de hele tijd hetzelfde zijn. En ik dacht, het is ook nuttig om ze hier te noemen, omdat het illustreert dat die nationalistische apocalyps, waar sommigen bang voor zijn over 2 dagen of waar sommige anderen weer op hopen, dat het al jaren in de scenario's staat. En toch lijkt er dit keer iets anders aan de hand te zijn. Uit het oogpunt van kritische massa van die anti-integratiepartijen, maar ook uit het oogpunt van democratische energie. De verkiezingen van overmorgen zijn misschien wel de meest dynamische en interessante Europese verkiezing ooit. Anti-integratiepartijen hebben al een enige tijd de komende verkiezingen tot UR-U voor de EU verklaard. Al lijkt het vuur de afgelopen weken wat minder hoog op te laaien. Maar evengoed is er in Brussel werkelijke nervositeit. Het moet gezegd, die verwachting was er in 2014 ook. Na die grote eurocrisis. Maar toen kwam 2 op de 5 Europeanen opdagen. Zei iedereen geschrokken dingen over die stemmers, die ik zojuist heb genoemd. Benoemde daarna Jean-Claude Juncker en de karavaan trok weer verder. Het is dus niet nieuw dat populisten of nationalisten, of hoe je ze wil noemen, aan de poorten rammelen. Maar wel nieuw is dat er nu een nationalistische internationale lijkt te zijn, waar zij zich in verenigd hebben. Weg met die superstaat Europese Unie en eigen land eerst. Er is ook angst voor die nationalistische golf. Ik luisterde onlangs een podcast van de European Council on Foreign Relations. Daarin werden deskundigen gevraagd en die waren echt bang dat na deze verkiezingen er een blokkeermacht in het Europese parlement zou liggen die de Europese Unie stil zou leggen. Maar goed, dat is een paar maanden geleden was dat opgenomen en er heeft zich stilletjes een belangrijke verandering voorgedaan. Dat is eigenlijk zo'n soort verdwijntruc waarbij je iets theater maakt en met je andere hand iets wegpakt, terwijl iedereen naar de andere hand kijkt. Ja, sorry, ik moest eventjes, ik had even iets nodig om te stelen. Zo'n verdwijntruc die goochelaars doen, dat ze met de ene hand verhullen dat ze stiekem iets wegstoppen met de andere. In 2016 telde die European Council on Foreign Relations 15 politieke partijen door de hele Europese Unie die expliciet campagne voerden voor een referendum over het lidmaatschap van hun land van de Europese Unie. En 2 jaar later, nu dus, is dat thema eigenlijk stilletjes naar de achtergrond verdwenen. En ons eigen Forum voor Democratie zou je daar als illustratie van kunnen nemen. Een hele opgewonden anti-EU-pose, maar liefst zo weinig mogelijk woorden en antwoorden geven over werkelijke uittreding. En dat is een fundamentele verandering van de betekenis van de komende verkiezingen. Nu is het wel zo dat een deel van die verandering, die is deels een kwestie van messaging, zoals dat heet, die duidelijk te maken heeft met de poppenkast in Groot-Brittannië. Weinig kiezers lijken zo klaar met hun overheid dat ze het regeringscentrum liefst in een compleet chaos zien veranderen. En dat lijkt zich te vertalen in animo voor uittreding uit de Europese Unie. Maar die verandering is ook inhoudelijk en ook logisch. En een blik op 2 recente onderzoeken laten volgens mij zien waarom. De ene is de laatste eurobarometer. We zagen er net al een paar cijfers uit, volgens mij. Die barometer die suggereerde dat 68% van alle Europeanen denkt dat lidmaatschap van de Europese Unie, alles bij elkaar genomen, positief heeft uitgepakt voor de landen die lid geworden zijn. En dat is het hoogste percentage in 35 jaar. En 61% van de Europeanen vindt lidmaatschap van hun land een goede zaak. Maar even belangrijk is dat die eurobarometer aangeeft dat de grootste groei zit bij de twijfelaars. Er groeit een grote groep die de EU een goede, nog een slechte zaak vindt. Dat is dus een veel grotere groep dan de groep die het expliciet slecht vindt. En de helft van de Europeanen vindt dat zaken niet de goede richting ingaan in de Europese Unie of in hun eigen land. En die cijfers die zijn niet zo makkelijk te vertalen in een coherent verkiezingsprogramma. Maar ze suggereren wel dat er erg veel kiezers zijn die verandering willen, maar geen breuk. En dat is nou precies wat die anti-integratiepartijen nu elk op een eigen manier in grote lijnen beloven. Het is bijvoorbeeld precies wat Matteo Salvini, de nieuwe posterboy van die nationalistische internationale, wil. Hij wil niet het einde van de Europese Unie, maar wil een gezond verstand Europa. En een ander recent onderzoek onderschrijft volgens mij dezelfde conclusie. Namelijk het SCP-rapport, wat vandaag is gepresenteerd. Uit het uitpluizen van bestaande onderzoeken en aanvullend onderzoek concludeerde dat SCP dat Nederlanders meer inzet van de EU willen op gebied van immigratie, criminaliteit, klimaat en bestrijding van het eigen land ervan. En dat is bepaald niet hetzelfde als de EU opblazen. Weliswaar signaleert het SCP ook dat mensen vaak tegenstrijdige wensen hebben wat Europa Europa betreft. En daarin zijn mensen eigenlijk net als gewone mensen. En wat de Europese Unie betreft is dat ook niet nieuw. Want tegenstrijdige dingen verlangen van de Europese Unie is al twee generaties. De grondhouding van Europeanen tegen de EU. Maar er is dus wel volgens mij een les getrokken uit die populistische partijen, of hoe je ze wil noemen. En volgens mij kunnen gevestigde partijen kunnen hun voordeel doen met die les die die nationalistische partijen getrokken hebben. Namelijk dat de komende verkiezingen helemaal niet een strijd zijn tussen een liberaal en open en internationalistisch Europa, zoals Guy Verhofstadt dat voor zich ziet, en een gesloten nationalistisch Europa, een oud tegen nieuw. Dat is helemaal niet de strijd. Het is een strijd vooral om de gunst van kiezers die niet al te veel overhoop willen halen, die hechten aan stabiliteit, maar wel het gevoel willen hebben dat Europa verandert en dat Europa naar hun luistert. En dat kan heel goed zonder een Europocalypse. En ik denk ook dat die nieuwe verkiezingen die niet zullen brengen. Maar de wens voor een ander Europa en het wantrouwen in de koers die het nu heeft, en de breed gedeelde overtuiging dat het systeem zoals het nu is stuk gelopen is, die zal na donderdag niet voorbij zijn. En daarom bewaar ik die citaten ook de volgende 5 jaar nog even. Dank jullie wel.
Dank je wel. Je geeft hele mooie opmaat naar het tweede deel dadelijk van de bijeenkomst, waarin de politici en wat die ervan zeggen van deze situatie aan bod komen via manager van Keulen. Wat ik nu al in. Zou je dit zo, wat jij nu zegt, het is een gok, hè? Zou je dit kunnen interpreteren als eigenlijk wordt Europa meer en meer een serieus genomen politieke arena?
Ja, ik denk dat deze verkiezingen al worden beleefd als hele serieuze verkiezingen. Dus die nationalistische partijen zelf nemen de Europese verkiezingen serieus. Er zijn toch maar weinig partijen die zeggen, nou, je hoeft niet te komen, want de Europese verkiezingen stellen niks voor. En gevestigde partijen waren zelf ook duidelijk nerveus. Dus de betekenis van die verkiezingen is volgens mij voor veel mensen groot.
Dus de polarisatie bindt Europa.
Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen dat die Europese democratie langzaam groeit. En daar hoort inderdaad polarisatie bij.
We hebben gehoord wat wij Nederlanders willen, hè? Van Europa. Maar de parlementariërs en ook de Europese Raad, de Europese Commissie, die moeten leveren. Nu gaan we focussen op die parlementariërs. Die Mendeltje van Keulen, zoals ik zei, heeft geïnterviewd op 2 na, geloof ik, of op 1 na. Dat zal ze dadelijk wel vertellen. We gaan kijken wat zij hebben gerealiseerd, waar ze trots op zijn en waar ze tegenaan lopen. Wat de barrières zijn, waardoor ze soms niet kunnen doen wat ze wel beloven. Mendeltje van Keulen is lector The Changing Role of Europe aan de Haagse Hogeschool. Zij schreef zoals gezegd het boek Wat doen ze daar eigenlijk? En gaat nu gewoon beginnen met haar presentatie.
Even de klikker pakken, of kun je hem aangeven, ja. Dankjewel. Ik had een presentatie aan Bas gestuurd. Ik zie dat er wat plaatjes zijn weggevallen, maar de kern staat er nog wel. En dat is de kern, eigenlijk de vraag, wat doen ze daar eigenlijk? Het was een vraag die eigenlijk al heel snel opkwam toen ik begon vorig jaar als lector, praktijkprofessor, onderzoeker aan de Haagse Hogeschool. Mensen vertalen het soms als docent, maar ik geef geen les, ik doe vooral onderzoek. En ja, dit was eigenlijk het soort van onderzoek dat ik graag wilde doen in aanloop naar deze verkiezingen. En het boek is een paar weken geleden uitgekomen. En ik zie dus nu ook dat dit soort, ja, eigenlijk voer is voor dit soort gesprekken. Gesprekken die we al net al een beetje hebben ingeleid van wat mensen vinden van de EU. En ik spits dat dan een beetje toe op het Europees Parlement. Waarbij eigenlijk een van de termen die we heel vaak horen, we hoorden net ook al van, ja, wat denken mensen dan dat Brussel is? Is heel vaak dus Brussel besluit. Hè? Het is Brussel die dat besluit. En ik heb daar een slide over die ik altijd eventjes laat zien aan mensen. We moeten even doorheen lopen. Het is een, wat jullie links zien, is een kopie uit een vakblad voor tankstationhouders. Ik zat ergens en daar bladerde ik door en toen vond ik deze en heb ik een fotootje van gemaakt. Want het staat wel heel mooi. De EU voert nieuwe labels in. Nou, waar gaat het over? Over brandstoflabels, hè, op benzinepompen. Het staat in het stukje staat vermeld dat het stickers plakken wordt in de Europese Unie. Want binnen een paar maanden moeten alle benzinepompen worden overgeplakt met bepaalde stickers die aangeven wat benzine is, wat diesel is en hoe hoog het octaangehalte is. Nou, die pompstationhouders waren daar heel boos over. Ze zeggen ook van ja, het is echt een, het moet snel. Het is wel allemaal heel erg opgelegd. En toen dacht ik, hé, dat is interessant, hè, wat ik ook daar schrijf. EU, wie is dat dan? Hè? De EU voert labels in. Zijn dat witte mannetjes in pakken die door ons land te kruipen en overal stickers plakken? Dus als je daar dan een beetje induikt. Daar heb ik dus even gekeken van wat is dat dan voor een wetgeving? En ben ik op de website gekomen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Die over deze specifieke wetgeving zegt, de verplichting komt voort uit de Europese richtlijn infrastructuur alternatieve brandstoffen. Nou, dat klinkt allemaal al heel verplichting. Dat is kennelijk een richtlijn en die legt ons dat op. En het grappige is, als je dan naar die uitleg kijkt, en ik ga eens even zoeken, dan blijkt dus in de EU dat die richtlijn uit 2014 is. En dat stukje uit die brandstof, dat was uit 2018. Dus klaarblijkelijk was die branche totaal overvallen over iets wat al in 2014 was besloten. Dus daar zit al een soort van gat. En als je dan vervolgens gaat kijken naar 2014, een richtlijn, dan is daar waarschijnlijk jaren daarvoor over onderhandeld. Dat klopt 2 jaar lang. En helemaal frappant in dit verhaal is dat, wie was de instigator van deze wetgeving en brandstofstickers door heel Europa hetzelfde? Jullie raden het misschien al wel, de Nederlandse vervoersbranche. Die zei, ja, onze vrachtwagenchauffeurs die tanken steeds verkeerd en zo is niet handig. Moeten dezelfde labels op die tankstations. Dus je ziet dat Nederland, hè, die neemt het initiatief voor Europese harmonisatie. Ik schrijf dat dan ook hier op. Wie neemt die verantwoordelijkheid? Nou, klaarblijkelijk is dat dan dus niet het ministerie. Die zeggen, de verplichting vloeit voort uit een richtlijn. En vervolgens 4 jaar later, als het inderdaad uiteindelijk moet worden ingevoerd, want Europa geeft ons daar meestal toch een aantal jaren de tijd voor, dan is de tankstationbranche heel boos. Dit is een voorbeeld van waarin we zien dat als je er echt even induikt, blijkt dat men zich toch lang had kunnen voorbereiden, dat er klaarblijkelijk toch al wel een soort van lobby is geweest, dat de tankstationbranche die misschien gemist heeft. Nou, er zitten allerlei vragen die opkomen. En dat is het soort vragen wat ik uitzoek in mijn lectoraat en wat eigenlijk ook een beetje de vraag is die achter dit boekje over de Europarlementariërs ligt, van wat gebeurt daar nou eigenlijk precies? Ik zeg altijd, kijk, Europa is mensenwerk en daar kunnen we hele colleges Europa aan wijden, gaan we nu niet doen. Maar het is eigenlijk gewoon, dit zijn allemaal zomaar stapjes in het Europese beleidsproces waarin we zien dat branches invloed hebben, als ze tenminste op tijd opletten, zo niet dus klaarblijkelijk de BOVAG. Overigens heb ik deze casus ook aan de BOVAG voorgelegd en ik geef er ruiterlijk toe dat ze hier helaas wel eventjes een lobbykans hebben gemist. Tegelijkertijd passen ze natuurlijk niet hun persbericht aan waarin staat Europa dwingt ons om. Want dat is altijd lekker, hè? Europa dwingt ons om. Nou, er zitten hier een heleboel stappen in en die gaan wij nu allemaal niet bespreken. Maar wat ik eigenlijk vooral wil oplichten, is dat er heel veel momenten zijn waarop Brussel klaarblijkelijk toch contact zoekt, hè, met steden, overheden, politiek, parlement. Ik heb zelf in de Tweede Kamer gewerkt, een aantal jaar als griffier, en heel veel van deze stappen voorbij zien komen. We gaan stemmen voor het Europese parlement. Ik laat al dat heel kort even zien. Dit is dus niet dit. Dit is het gedeelte waar we onze minister-president de mouwen op zien stropen voor een sessie van de Europese Raad, 28 ministers. Nee, we gaan stemmen voor het Europese parlement. En dat is daarnaast. En we hebben dat allebei nodig, want beiden maken een Europese wetgeving. Nou, voor een paar voorbeelden van Europese wetgeving. Europees beleid, Europese fondsen. Dit in dit geval voor de haven. Heel concreet. Dat doen het parlement en de Raad. Maar ja, dat vraagt ons nog steeds af. Wat doen ze daar dan eigenlijk? Nou, heel veel werk in Europa wordt gedaan door de regering. Dus daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar wel goed om te beseffen, we zijn hier omringd door ministeries. Al die ministeries gaan naar Brussel onderhandelen, maandenlang. Dan zijn er ambassadeurs. En ik laat altijd eventjes dit hoofdje zien. Ik weet niet of mensen hem kennen, maar helemaal links onze topambtenaar in de Europese Unie, Robert de Groot. Dus als mensen zeggen, ja, ze hebben helemaal geen gezichten bij Europa. Robert de Groot is ook niet zo heel erg bekend, omdat hij juist achter de schermen compromissen sluit. Maar deze foto kwam wel langs op Twitter. Jullie zien daar een hoopje mensen, zou ik bijna willen zeggen, die allemaal over een tekst zijn gebogen. Die mensen zijn diplomaten. Ik liet hem laatst aan een groepje zien op het ministerie van OCW. En die kende ook heel veel van deze mensen. Wat gebeurt daar? Het is dans les couloirs van de Raad, dus het is in de gangen van de Raad. En daar is minister-president Rutte en zijn in dit geval 26 collega's. Die zijn om een tafel gaan zitten om iets uit te onderhandelen, maar de diplomaten zijn, zoals jullie zien, daar niet bij. Die moeten het hebben van losse tekstjes die af en toe uit die zaal worden gesmokkeld. En dan gaan zij dat interpreteren, dan gaan ze er exegese op plegen. En dan zeggen ze, ja, ze beginnen alweer. Nou, dan gaan ze weer, die zaal zit dicht. Dat is voor diplomaten een vreselijk vreselijk moment. En zij kunnen daar dus niet echt bij zijn. Het is echt politiek wat daar gebeurt. Maar het belangrijkste waar we het in het Europese parlement over hebben, zijn eigenlijk 26 Nederlanders. En we gaan ook weer 26 Nederlanders stemmen of kiezen. 29 was even in het plaatje, dat is dan na de Brexit. Maar er gaan dus een paar, die komen eventjes in de wachtkamer. Maar in principe 26 Nederlanders. Ik vraag altijd in een zaal, roep maar wat namen. Dus ik zou zeggen, roept u maar wat namen. Nederlandse Europarlementariërs. Bas Eickhout.
Van Balen.
Van Balen. Sargentini. In het veld. Van Miltenburg.
Kamp. Van der Kamp.
Van der Kamp. Piri.
Esther de Lange.
Jongerius. Esther de Lange. Ja, ik vind het een goede score. Er zijn er 26 en meestal heb ik er zo 4, 5. Jullie komen richting de 10. Maar goed, nogmaals, het zijn er 26. Deze 26 mensen hebben ons vertegenwoordigd. Maar als ik zeg Olaf Stuger, dan zeggen mensen, staren mij dan in verbijstering. Ah, maar niet, is nummer 2, wederom in de PVV-lijst. En daar zat ook een beetje mijn twijfel toen je net zei, je hebt ze allemaal gesproken. We hebben voor dit project en het boekje dat ik met Chris Albers heb geschreven, hebben alle Europarlementariërs benaderd. Dat was overigens nog niet zo makkelijk. Het was het project van een student. Eigenlijk 2 studenten, studentassistenten. En die hebben daar toch een heel groot deel van hun tijd aan besteed. Aan het benaderen van de Europarlementariërs. En in dit geval is er helaas één die nooit... Die nooit gevangen is, om het zo maar te zeggen, voor onze microfoon. Dat was Bas Belder. Ook zijn voorlichter zei, het spijt ons, we kunnen hem gewoon niet te pakken krijgen. En dat is dus een beetje jammer als je mensen vraagt om verantwoording af te leggen. Overigens hebben we later ruiterlijk met hem daarover gelachen, want we kwamen hem tegen op een congres. En hij zei, ja, ik ga altijd een beetje mijn eigen gang. Het andere, we hebben daar overigens maanden over gedaan. Het is niet dat jullie zeggen van in een week kon je hem niet pakken. We zijn in september begonnen met aanschrijven. En het boek is sinds februari. Dus nou, dat is dan toch een heel aantal maanden. Er is een andere Europarlementariër, dat lag meer aan onze kant. Marietje Schaken, die heel veel reist. Dus dan is het gewoon ingewikkeld. En zij wou niet via een scherm. Dus dat is ook weer een beetje lastig. Ja, maar dan ga ik toch even naar de PVV. 4 Europarlementariërs die als fractie hebben gezegd, wij willen niet meedoen aan zo'n boek. Omdat wij geen verantwoording willen afleggen aan ons werk. Ja, dat willen we niet doen. Dat komt altijd verkeerd in de pers. En, nou, dat komt dan ook inderdaad verkeerd in de pers. Want het vervelende is, ze hebben niet zoveel gedaan. Dus het blijkt dat de tabellen in het boek, het is een beetje empirisch werk, dat ze inderdaad ook aan allerlei zaken niet zoveel hebben meegewerkt. Nou, wat is dat dan precies waar ze niet zoveel aan hebben meegewerkt en waar anderen wel aan meedoen? Oh, dat is heel leuk. Hier is eigenlijk de cover van mijn boek. Dat is een beetje vervormd, want nu staat een hele grote QR-code. Als u het boek wilt bestellen, kunt u dat nu oprichten. maar wat doen ze vooral? Nou, rapporteurschap, dat is zo'n echt jargonwoord in Brussel. Dat betekent dat ze één dossiertje helemaal zo door het parlement slepen. Wat ze doen is delegatieleider zijn, zoals bijvoorbeeld Hans van Balen of Marietje Schaken is geweest van verschillende buitenlandse delegaties. Maar het gaat vooral over wetgeven. Beleid vormgeven. En dat is anders dan ons parlement, ons eigen Tweede Kamer, waar men vooral debatteert. In het Europese parlement zijn de debatten niet om aan te zien. Die zijn heel saai, mensen lezen stukken voor. Het gaat vooral omdat ze daar voor en achter de schermen proberen wetgeving een bepaalde vorm te geven. Dat is een aantal keer compromissen sluiten. Ik heb er 4 keer geteld op deze slide. En in ieder geval bijvoorbeeld ook met de eigen partij in Den Haag, dus aan het Binnenhof. Er staan mooie voorbeelden in het boek, waarbij er toch echt discussies zijn tussen de partij hier in Nederland en de partij in Brussel, de Eurofractie. Maar vervolgens moeten ze nog met een groep. Nou, daar hebben we allemaal wel voorbeelden van gehoord de laatste tijd. Misschien D66, VVD, maar ook CDA, die binnen een groep zit, waar een beetje discussie is. Nou, dus dat is een vorm van compromis sluiten en natuurlijk ook met de lidstaten. Dat is best ingewikkeld. En als je dan een quote eruit ligt, ik heb een van de quotes even genomen. En dan zegt in dit geval Sofie In het Veld, aan de ene kant word ik idealistischer. Het gaat echt ergens over, ook die rechtsstaat, ook die waarde. Hoe geitenwolle sokkerig dat klinkt misschien. Maar ik begrijp ook beter hoe belangrijk compromissen zijn. En soms moet ik mijn neus dichtknijpen en slikken. En dat is ook, de titel van haar hoofdstuk is ook, politiek gaat niet over zwart of wit, of over goed en fout. Het gaat over dilemma's. En dat vind ik zelf ook altijd nu ook een beetje ontbreken, niet hier, maar in heel veel debatten die ik doe over Europa. Dan gaat iedereen praten over sociaal Europa en dan denk ik, ja, daar zijn we natuurlijk allemaal intuïtief voor. Maar wat betekent dat? Wat moet er dan ingeleverd worden? Gaan we dan bevoegdheden overdragen? Krijgen we dan misschien wat minder geld of meer geld? Nou, wat betekent dat? En dat mis ik eigenlijk een beetje in de debatten. Deze slide gaat eigenlijk over conclusies uit het boek. Heel kort in het kader van de tijd. Wat belangrijk is voor een Europarlementariër is specialisatie. Dat was vorige week met Malik Asmani in discussie op Radio 1 en hij wil migratiedeals gaan sluiten in Brussel. Ja, dat kan, maar dat is niet je werk als Europarlementariër. Daar sluit je geen migratiedeals, zoals het Turkije-deal. Dat kan daar niet, je bent eigenlijk echt bezig met stukjes wetgeving. Dat kan, dat is een heel ander soort werk. Heel belangrijk is de komende weken dat onze Europarlementariërs daar goede posities en functies krijgen. Ik zeg ook altijd tegen mensen, praat je met kandidaten, vraag ze, wat ga je doen? Wat ben je van plan? Ga je naar een commissie? Ga je een bepaald rapporteurschap doen? Wil je een bepaalde delegatie leiden? Hou het niet zo vaag als van, ik ben voor CO2, zero emissions. Nee, wat ga je doen? Tot slot dan het puntje van ervaring. Dat is echt wel belangrijk. Je merkt dus dat heel veel Europarlementariërs zeggen, net zoals bij uw eigen werk waarschijnlijk, het kost gewoon een tijdje, misschien wel een jaar of twee, voordat mensen ons hier vertrouwen, voordat mensen zeggen, hé, met jou kan ik zaken doen, voordat mensen zeggen, oh ja, dat hebben we al een keer samen gedaan, dus dat gaat nu makkelijker. Die ervaring is heel belangrijk. En zeker omdat er nu heel veel nieuwe en jonge Europarlementariërs op de lijsten staan, is dat nog best ingewikkeld. Ik zeg altijd, je moet een keuze maken tussen impact en zichtbaarheid. Sommige Europarlementariërs zijn op een plein in Kiev gaan staan. Anderen zeggen, ik ben een stuk gaan schrijven, een wildstroperijvoorstel. Ook al heb ik geen initiatiefrecht, ik ga dat toch doen. Een regel uit de nitraatrichtlijn veranderen of ga ik Turkije gispen. Het zijn allemaal keuzes die Europarlementariërs maken. En als ze er namens ons gaan zitten, is aan u de vraag, wat moeten ze daarna gaan doen? Wat vind ik dat mijn partij daar moet gaan doen? En dat is eigenlijk het concrete debat dat we graag zouden willen hebben. Daar hoor je niet zo vaak wat over. Dat is ook een beetje een stokpaardje van mij. Ik ga even verder met de blinde vlek. Er is een grote blinde vlek in Nederland. En eigenlijk zegt een van de Europarlementariërs ook, het is altijd het hoekje op de buitenlandpagina. Dat is een beetje hun frustratie. Zeggen van, het is de kaastolp, de Haagse kaastolp die bepaalt. Niet wij, we kunnen het in Brussel niet bepalen. Zijn we toch afhankelijk van. En wat dan uiteindelijk, en dan stop ik, wat we uiteindelijk met sociale media kunnen doen, is niet zoveel. Want dat is eigenlijk de bubbel. En dat merk ik tot slot zelf ook heel sterk. Ik ben de afgelopen weken elke dag wel word ik geconfronteerd in mijn bubbel met iets over het Europese parlementsverkiezingen. Ik kan het gewoon niet ontkennen. Alle nieuws, alles is erop gericht. En ik spreek toch heel regelmatig mensen als ik hier zo naar buiten stap of in mijn vriendenkring. Die zeggen, ik heb geen idee dat we overmorgen naar de stembus gaan. Dat kan, kennelijk. Dus dat zegt ook iets over onze bubbel. Dankjewel.
Dankjewel.
Even ter aanvulling, waar zijn, want we hebben net een presentatie gehad van immigratie, klimaat, rechtsstaat, economie, dat werden als thema's genoemd, daar moet veel aandacht voor komen. Heb je Europarlementariërs gesproken die in de afgelopen 5 jaar trots zijn op iets wat ze bereikt hebben op een van die 4 thema's?
Jazeker, ja.
Kun je 1 voorbeeld noemen?
Ja, nou ja, in ieder geval ten aanzien van de migratieregels. Dan zie je dat er een heel pakket is uitonderhandeld. Dat is het nieuwe Europese asielpakket. Het bestaat uit allerlei richtlijnen die uiteindelijk ook de context bepalen voor ons land, waar ons migratiebeleid, ons asielbeleid uit moet bestaan. Het zijn richtlijnen, dus die moeten nog in onze wetgeving worden omgezet. En je ziet dan dus verschillende Europarlementariërs die stukjes van richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de procedurerichtlijn of de kwalificatierichtlijn. Nou, mensen kijken, waar gaat dat dan over? Nou, dit soort techniek, wetgevingstechniek, dat is wat Europarlementariërs doen. En op het terrein van klimaat is het natuurlijk heel duidelijk. Zijn Europarlementariërs, ik noem eigenlijk over het algemeen niet te veel namen, omdat ik wil eigenlijk iedereen wel een beetje zo in het licht zetten. Maar er zijn ook Europarlementariërs die rapporteur zijn geweest op het voorstel voor CO2-emissies vrachtwagens. Nou, dat is ook belangrijk, dat is ook aangenomen. Daar heeft het Europees Parlement gewoon een stevige criteria op gezet. En dat zien we, dat gaan we allemaal merken, want die vrachtwagens worden schoner. En dat is een heel concreet iets waarvan een van onze respondenten zegt, je kan hier de wet maken voor 500 miljoen mensen. Mijn amendement verandert iets in hoe alle potjes pindakaas in Europa eruit zien, want ik heb iets gezegd over de normen en over bepaalde ingrediënten, palmolie.
Nou. Je had ook nog een voorbeeld in het voorgesprek over hoe je soms door slim gebruik te maken van de omstandigheden, net het goede moment, het goede ding doen.
Ja, dat is die ervaring hè, die heel belangrijk is. Wat ik merk is dat in de vorige legislatuur, zoals we dat in Brussel noemen, de vorige groep, waren er Europarlementariërs die daarvoor beleidsmedewerker waren geweest. Er zijn nu ook een aantal kandidaten. En die volgen natuurlijk nu al heel scherp van, hey, zo gaat het zo in een commissie. Als ik in die commissie voor het eerst zou gaan zitten, dan wil ik een ga ik op dat dossier. En dat is in dit geval voor de Turkije-rapporteur, Kati Piri, die ook heeft gezegd, ik wist, de hoofdprijs is Turkije. En de vraag is dus, ga ik dat krijgen? En nou, in dit geval is het gelukt. Maar daar zat heel veel politieke discussie achter. Welk land krijgt het? Welke groep krijgt het? Nou, en soms dan valt het je gelukkig ook toe, omdat iemand anders even het achteruit stapt. Nou, zij zeiden bijvoorbeeld, zij dacht dat het naar het CDA ging, maar het CDA wou het Turkije-rapporteurschap niet, want die zijn er zelf intern over verdeeld. Dus ze zeiden, nee, die willen we niet. En zei ze, had ik hem. En dan heb ik er 5 jaar lang echt iets van kunnen maken. Maar we hadden ook niet kunnen voorzien dat Erdogan zo zich zou misdragen. Dus het werd veel groter dan ik ooit had gedacht. En dan, ja, dan wordt dat gewoon een soort levenswerk in 5 jaar.
En de frustratie die er dan uiteindelijk toch altijd is, dan als ze dan eens wat concreet voor elkaar krijgen, dan is het heel moeilijk om duidelijk te maken welk element in dat besluit van hen afkomstig
is. Ja, het is die ene regel uit de nitraatrichtlijn waar Jan Huytema van de VVD 5 jaar aan heeft gewerkt. En een spoiler is dat het niet is gelukt. Het is een beetje flauw. Hij heeft echt, ik bedoel, hij heeft daar natuurlijk aan marge ook heel veel dingen gedaan. Maar hij vertelt dus van, ja, daar ben ik dan dus al die tijd mee bezig. En dat is gewoon een heel erg lang proces voor de boeren in Nederland. En nou, eerst wist ik van nitraatrichtlijn, maar die gaat het dan niet worden. Dan ga ik het hebben op kunstmest, dan ga ik het anders aanvliegen. En ja, dat is niet zichtbaar.
Okay.
Mag ik daarop reageren?
Ja.
Met een vraag. Ja. Menneltje, ben je dan ook, je kent nu het werk van de Europarlementariërs heel goed, en voor ook natuurlijk al. Als ik hoor hoe technisch dit dan is, begint bij mij ook de vraag van, en de opmerking eigenlijk, ja, logisch dat we dat misschien niet zo goed begrijpen, zeg maar. En dat die gesprekken die ik op straatniveau heb, niet verder komen dan, het kost me te veel, de Europarlementariërs, hè, die krijgen zoveel vergoedingen, dat hebben we echt, denk ik, elke dag wel 2 of 3 keer gehoord. Hoe zie je zelf dat die brug weer kan worden geslagen tussen de frustratie en dat technische werk wat ze daar gewoon verrichten?
Ja, dat is langer termijn. Ik heb het gevoel dat het een langer termijn project is waar we ook heel lang geen onderhoud hebben gepleegd. Ik sloeg net een slide over. Die gaat eigenlijk over de, wat ik dan altijd noem, de vicieuze cirkel. Dus het is visueus. Tussen de media, de politiek, het onderwijs. En op al die terreinen, heeft ook een beetje met onze nationale politiek te maken, werken mensen met een bepaalde prikkel, we noemen dat incentive, die het moeilijk maakt om over Europese zaken te spreken. En ik weet het zelf als geen ander. Ik heb 8 jaar griffier geweest van de Commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer. We hebben 8 jaar lang geprobeerd om die Kamerleden dit soort techniek uit te leggen. En dan merk je dat er een aantal zijn die het serieus natuurlijk gewoon heel interessant vinden, zoals u het interessant vindt, maar dan toch zeggen, ja, maar ik ga er niet op verkozen worden. Hoe ik ook mijn best doe als EU-woordvoerder, dat gaat mij in de fractie niet eens spreektijd op. Opleveren op dinsdagochtend. En dat zie ik, die paradox zie ik. En ik zie ook dat de media zeggen, dat is een bekende quote inmiddels, van we zitten met 3 mensen in Brussel en met 15 man op de sportredactie. En van de sportredactie zeggen ze nooit, joh, we hebben al voetbal gehad, dus dat doen we van de week maar niet meer. Terwijl van Europa zeggen ze heel vaak tegen mij, ja joh, weer zo'n stuk uit Brussel? Doen we volgende week, oké, doen we volgende week. Dat is, ja. Dat is met voetbal ondenkbaar. Dus het geeft ook wel een beetje aan dat iedereen in zijn eigen prikkelstructuur, klinkt een beetje gek, maar iedereen vindt het moeilijk op zijn eigen terrein.
We gaan hier dadelijk nog even op door. Ik wilde nu ook Josien Pieters eerst. Josien Pieters is onderzocht in het project EU-crowd, hoe digitale technieken democratische processen kunnen versterken. En ze faciliteerde een deel van de EU-burgerraadpleging waar Macron toe had opgeroepen. Een aantal focusgroepen, denk ik dat dat waren.
In aanvulling op het SCP-rapport.
Ja. En ik wilde haar hier de moeilijkste rol geven. Namelijk, we hebben nu de problemen van de kiezers neergelegd. We hebben
en nou nog 5 minuten de oplossing.
Ik heb een vermoeden dat je. Laten we eens kijken hoe ver je kunt komen. Wat bak jij hiervan? Hoe kunnen die parlementariërs nu hun achterban beter bedienen en hoe kunnen we het vertrouwen van het publiek in de EU vergroten vanuit de kennis die jij hebt over democratie?
Nou ja, we zijn eigenlijk met Netwerk Democratie zijn we al bijna 3 jaar met een reeks programma's bezig. Die heet New Democracy en daar hebben we inmiddels 37 afleveringen van gedaan in Pakhuis en Zwijger. Dat doen we eigenlijk helemaal uit onze eigen motivatie. Soms is daar budget voor en soms niet. En Pakhuis investeert daar ook in. En dat is eigenlijk, denk ik, een soort van basis. We zijn begonnen met een analyse dat de democratie net zo goed als het zorgsysteem of andere systemen in de samenleving in transitie is. We hebben ook John Green gevraagd, een van de grondleggers van het transitiedenken, om met ons een soort basis te leggen voor die reeks. En eigenlijk grotendeels gaat die programmareeks over van wat zijn de alternatieven. Dus ik kan niet zeg maar 1, 2, 3 zeggen van nou zo zou het anders moeten. Maar daar worden eigenlijk democratische structuren bijvoorbeeld besproken, voorgesteld, die misschien een alternatief kunnen zijn of die de communicatie of de betrokkenheid van burgers kan vergroten. En ja, nadruk ligt dan wel op bijvoorbeeld digitale instrumenten, maar ook een onderwerp als de commons of andere structuren van governance, burgerjuries, allerlei vormen van instrumenten van participatie. En daarnaast is het bij die New Democracy altijd het uitgangspunt dat je eigenlijk een systeemanalyse doet. Dus dat eerst eigenlijk zegt van wat is er inderdaad, wat is er aan de hand, wat is er mis, hoe zou het systeem zich kunnen veranderen. En daarnaast eigenlijk aangeeft van wat zijn dan die zogenaamde niche-praktijken die een kans bieden om dat systeem te veranderen in een positieve manier. Of die een bijdrage kunnen leveren daaraan. Nou ja, en die zijn... Ja, die zijn er wel. En wij hebben
dan
dus
systeemanalyse
genoeg,
gedaan.
Sorry?
We hebben een kleine systeemanalyse.
Precies, nee, we hebben een systeemanalyse, maar ook een publieksanalyse zou je kunnen zeggen. Van wat vinden mensen ervan? Wat vindt het politieke systeem ervan? Althans, de deelnemers daaraan, de parlementariërs. Maar inderdaad, wat zijn dan de instrumenten om dit te verbeteren? Daar zijn allerlei participatieve methoden in mogelijk.
Zou je kunnen zeggen, toevallig heb ik daar net een stuk over geschreven. Ik kan die vraag nu mooi stellen. Morgen komt het stuk, of woensdag uit, in de Groene. Het gaat eigenlijk over, zou Europa zich meer moeten richten, minder moeten richten op de naties? En meer op de steden, omdat de steden concreet aan het experimenteren zijn met dezelfde problemen als waarmee Europa kampt. Immigratie, institutionele problemen, ongelijkheid.
Ja, nou, ik denk dat, dat is wel een goede suggestie voor de mensen die in de steden wonen. Maar er is natuurlijk ook een grote groep mensen die sowieso het gevoel al heeft dat er een behoorlijke afstand is tussen stad en geen stad. Dus je moet wel blijven realiseren dat er ook een groot deel van de mensen niet in de stad woont. Maar voor de bewoners geldt echt wel een eigen ontwikkeling, eigen problematiek. En gisteren werd ook heel... toen hadden we dus een van die programma's bij het pakken. Toen werd door één iemand ook opgemerkt van... het zou zo goed zijn als een Europarlementariër zich gewoon vastbijt in één onderwerp. Nou, eigenlijk wat jij net schetste. Maar dat ook goed communiceert naar de buitenwereld. En hij noemde het voorbeeld, en dat vond ik heel kenmerkend, de huizenmarkt in de grote steden in Europa, die niet meer toegankelijk is voor een hele grote groep mensen. En als die persoon gewoon aangeeft van, nou, daar ga ik nou inderdaad nu mijn tanden in zetten en echt proberen iets voor elkaar te krijgen. Het idee is toch wel dat je daar best een hoop mensen mee aan je kan binden. Dus dat zou bijvoorbeeld zo'n stedelijk probleem zijn, waar nou ja, je inderdaad in de meeste grote steden in Europa wel tegenaan loopt inmiddels. Dus ja.
Rutger, wat is jou? Je hebt heel wat nieuws gehoord van twee kanten. Heb jij een vraag te stellen of een opmerking te plaatsen?
Nou, ik zat te denken aan wat Meneltje net vertelde over de Brusselse redactie die zo klein zijn en dan de sportredactie zo groot. Het is natuurlijk waar. Alleen het is niet zo als je denkt aan de momenten dat het in Europa, dat er echt onder grote druk dingen worden beslist. En dat is in praktijk, dat is misschien niet zo bedoeld in de opzet van de Europese Unie, maar het is in praktijk de Europese Raad geworden waar die dingen onder hoge druk worden beslist. En dan duiken ook de journalisten uit heel Europa daar naartoe. Dan zijn er ineens honderden journalisten in Brussel. En die verslaan dan de belangrijke dingen die worden beslist door
regeringshoofden onderling. En als die naar huis gaan, dan gaan de journalisten weer mee. En dan blijft er ja, de nitraatcommissie over. Zeg maar, ja, het klinkt lullig voor
dat,
die drie
stafjournalisten. Dat legt het Mendeltje mooi uit. Dus dat vaak in een land ontstaat bijvoorbeeld iets, een idee. Dat wordt dan eerst binnen de partij van het land het compromis gezocht. Dan binnen de Europese partij moet een compromis gezocht worden. Dan moeten die met coalitiepartijen een compromis zijn. Dan zijn die mensen zo lang mee bezig. Geen journalisten. En dan komt de... Maar uiteindelijk pas als de Europese Raad vaak instemt, dan wordt het wet.
En ja, dus ik denk dat die aandacht voor wat er in Brussel speelt en op welk moment die speelt, die volgt eigenlijk, het is niet zo dat daar bedrog is, maar die volgt de praktijk zoals die is ontstaan in Brussel.
Ja.
En is daarmee ook logisch, denk ik.
Ja, het is... Ik snap absoluut, het is absoluut waar. Inderdaad, rond de Europese Raad is een enorm perscircus aan de gang. Maar het paradoxale is nou juist dat de wetten elke maand worden gemaakt door een andere raad, namelijk de gewone ministers. Hè, dus onze ministers die naar Brussel gaan, Carola Schouten, elke maand, Landbouwraad, die maakt dan wetten. En daar is geen perscircus omheen. Kees Boman had daar laatst een leuke vlog omheen, die heeft haar wel gevolgd. Maar ja, dat is dan een van de weinige journalisten die Carola Schouten in Brussel volgt. En het Europese parlement, waar nogmaals ook heel weinig persaandacht is. En er is nog iets anders paradoxaals, en dat is... ik hoorde dat gisteren ook van een NOS-journalist, die zei, ja, wij weten eigenlijk nooit precies welk moment we nou moeten gaan oplichten als we Europese besluitvorming willen uitleggen. En een voorbeeld was die plastic bekertjes, en die worden nu verboden in Europa. Hij zei van, ja, dat hebben we bijvoorbeeld opgelicht toen onze Eurocommissaris Timmermans met dat idee kwam. Dus hadden we een nieuwsbericht voor de NOS, nu de app. Helemaal leuk. Maar ja, toen ging het Europese parlement overheen. En die zeiden, wij hebben dit besloten. Nou, doen we weer een nieuwsbericht. Dus dat was weer een nieuwsbericht. Toen ging de raad eroverheen. Hij zegt, die raad het al, belde Hilversum. Die zei, ja, daar hebben we daar eigenlijk al wat over gedaan. Dan moet je weer een bericht sturen. Zei, ja, wij moeten dus op elk moment... En wat is dat? Dat is natuurlijk ook niet meer aan mensen uit te leggen. Van wat besluit Brussel dan wanneer? En ja, mensen die er een beetje in zitten zullen dit voorbeeld herkennen, maar anderen hebben als iets van, ja luister, als het al zo ingewikkeld is, nou ja. Zo.
Paul, heb jij dit alles horende nog een opmerking of een vraag te stellen?
Nou, misschien maar op het punt waar jullie het even over hadden, over zeg maar, de link tussen de Europese Commissie en de steden. Volgens mij is dat iets wat je nu zeg maar de afgelopen tijd ziet gebeuren, van nou, veel vragen rond de democratie in Europa, en je ziet de Europese Commissie zeg maar naar legitimatie zoeken door met lagere overheden, door een eigen maatschappelijk middenveld te creëren, dat noemen ze dan civil society, alsof dat allemaal maar opborrelt van onder, maar een zwaar gesubsidieerde sector van de EU. Men houdt consultaties en zeg maar op allerlei manieren is die Europese Commissie bezig om legitimiteit te verschaffen, zeg maar een beetje buiten de nationale staten, maar ook buiten de formele democratie om. En eigenlijk vind ik het best problematisch wat er gebeurt.
Waarom?
En, nou, het voorbeeld wat ik dan even zo... Ja. He, Juncker op televisie en roept van de Europeanen die zijn tegen die wisseling van zomer en wintertijd.
Ah, ja.
Weet je? Zo'n enorm manipulatief voorbeeld, ja. Van he, je organiseert wat, er wordt hier en daar wordt wat gemobiliseerd, dat mensen wat gaan stemmen. En dan ook met 80% Duitse respondenten, waarvan een groot deel gemobiliseerd door een paar kranten die tegen die wisseling waren, komt er een overweldigende meerderheid uit. En dat zijn wel dingen op een gegeven moment die ook het debat gaan bepalen. Weet je wel, van de Europese Commissie vindt dat. En het wordt toch vrij ondoorzichtig waar dat op gebaseerd is.
Ja,
en,
ja,
ja. Ja.
Maar waar eigenlijk mijn suggestie meer naar uitgaat, is nou, buiten dan de opmerking van die persoon over die huizenmarkt, maar is dat wel degelijk ziet dat heel veel steden al samenwerken op bepaalde onderwerpen. En dat je dat ook als een Europese verbinding kan zien. En dat daar nou ja, nu steeds vaker inderdaad naar gekeken wordt als van misschien ligt daar wel de onderlinge verbinding, misschien ligt daar wel een sleutel voor een soort Europees gevoel met elkaar, of in ieder geval een Europese agenda met elkaar op te stellen. Waarbij ik inderdaad wel wil opmerken dat Europa bestaat niet uit alleen maar steden, maar er gebeurt wel van alles in die steden. En die zoeken elkaar wel steeds meer op. Omdat ook daar de ervaring is van, nou ja, dit is het niveau waarop we het gevoel hebben dat we nog grip hebben op bepaalde processen. En ja, dat is wel degelijk iets wat je veel ziet en waar ook een dynamiek op is.
Ja.
Ja.
Zullen we één vraag doen? Hoeft niet meer. Mooi. Dan gaan we afronden. Ik denk dat als je dit moet samenvatten, is onmogelijk. Maar dat het een gedwongen huwelijk is, dat is misschien toch wel de metafoor van de avond geworden. En als je dan toch in een gedwongen huwelijk zit, dan is het en je wil daar niet uit, dan moet je volgens mij alle verbindingen en mogelijkheden die er zijn binnen dat huwelijk, of het nu de naties of de steden zijn, of de verschillende instituties, of soms is een raadpleging, volgens mij moet je ze allemaal proberen aan te wenden om dat gedwongen huwelijk waar je stiekem toch ook achter staat, in stand te houden en verder te brengen. Dat is een beetje gekleurd slot, maar volgens mij doe ik dat gewoon. Dank u wel allemaal.